Broeders en zusters, de vorige keer zijn wij terechtgekomen in Romeinen hoofdstuk 12. Overigens ook via Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6 waar gezegd werd dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En daarna na 3 hoofdstukken over te slaan, want ik bedoel dan Romeinen 9 tot en met 11, kwamen wij in Romeinen 12, waar hetzelfde opnieuw gezegd wordt, maar nu met een ander woord, een ander begrip. Namelijk dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Want de tussenliggende 3 hoofdstukken, ik bedoel dus weer 9 tot en met 11, zetten uiteen hoe de gemeente waarvan wij deel uitmaken of waaraan wij toegevoegd zijn, hoe die gemeente inderdaad een priesterlijk volk is en dus een priesterlijke verantwoordelijkheid heeft en in het algemeen samenvattend wordt van de priester gezegd dat hij wat zou offeren. Er staat op meerdere plaatsen, ga ik dus verder ook niet op in. Maar dat is dus de term die hier dan ook gebruikt wordt. Wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Het welk is uw redelijke godsdienst. En met die term godsdienst kom je inderdaad in ieder geval terecht bij de priesterlijke verantwoordelijkheid, de priesterlijke dienst. Daarna wordt er gezegd in vers 2, en wordt deze wereld of eeuw, maar de betekenis lijkt me toch wel duidelijk, wordt deze aion, eigenlijk eeuw dus, wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. En daarna volgt enige toelichting, want het volgende vers begint met want, en het daarop volgende vers begint ook met want, zodat het een en ander vervolgens verklaard gaat worden. Maar daar hebben we het later over. Waar het om gaat in vers 2 in het bijzonder, is dat wij inderdaad anders zouden leren leven en daarmee anders zouden denken in de eerste plaats dan de wereld, dan wat gebruikelijk is onder de natuurlijke mens en dus in de wereld als zodanig. Dat is wat hier staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd. Men zou een metamorfose, dat is ongeveer het Griekse woord namelijk. Men zou een metamorfose, wat dat is weet ik ook niet, maar dat is het Griekse woord. Zoals het, ja. Een metamorfose zou men ondergaan. Men zou veranderd worden. Een totale verandering is dus ook inderdaad de gedachte. En die zou tot stand komen door de vernieuwing uws gemoeds. Door de vernieuwing van uw mind, zou het Engelse zeggen, dat woord is het. En de gedachte is dus die aan het denken. Hetgeen ook staat in de nieuwe vertaling, dacht ik. Door de vernieuwing van uw denken. Men zou namelijk, of wij, zouden in de eerste plaats anders leren denken. Dat moet men uiteraard leren. Om vervolgens, en op grond daarvan, en van daaruit, ook anders te leven in de praktijk. Dat is de gedachte. Natuurlijk staat er, wordt deze wereld niet gelijkvormig, dat het wat van doen heeft met hoe het uiterlijk van ons leven eruit ziet in de praktijk, dat zal duidelijk zijn, maar er ligt niet meteen de nadruk op. De nadruk ligt erop dat wij in de eerste plaats zouden veranderd worden in ons denken. Dat is noodzakelijk, dat blijkt ook uit de volgende verse, en om er maar even vooruit te grijpen, in de volgende verse wordt gesproken over de diverse gaven, wat het ook wezen mag. Over de diverse gaven die wij wellicht hebben ontvangen. Maar van die gaven wordt gezegd dat die gaven begrensd zijn. Dat ze zijn met matigheid. Dat wil zeggen tot een bepaalde maat. Dat is vers 3. Het is namelijk zo dat die gaven die wij hebben op een of andere wijze evenredig zijn met ons geloof. Want dat is wat vers 3 zegt. Maar geloof heeft alles van doen met wat in ons hart is. Heeft alles van doen met wat wij aan woord Gods hebben ontvangen en waarop wij vertrouwen, waarop we ons vertrouwen gesteld hebben enzovoorts. Zodat men maar weer ziet dat die gaven die wij wellicht ontvangen hebben op een of andere wijze samenhangen met datgene wat in ons hart is. En opdat wij überhaupt gaven zouden ontvangen, zou er eerst een verandering in ons hart en dus in ons denken gewoon plaatsvinden. Dat is de korte samenvatting van schriftgedeelte die ik ooit gehoord heb. Nou goed, laat maar zitten. We hebben het erover. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Niet wordt veranderd. Veel prediking is mijn ervaring althans. Veel prediking is erop gericht om de mensen te veranderen. En om gelovigen in het bijzonder te veranderen. Aan de buitenkant, kennelijk. Men praat hen aan wat zij zouden moeten doen en wat zij zouden moeten laten. Dat is waarschijnlijk ook de makkelijkste weg. Niettemin moet ik u zeggen dat daarmee nooit het doel bereikt wordt. Want u weet het, als je de mensen zegt wat ze moeten doen en laten, is het niks anders, echt niks anders dan gewoon wet. En het probleem van de mens is dat niet dat hij niet weet wat hij moet doen of laten, maar dat hij niet kan doen wat hij moet doen en niet kan laten wat hij moet laten. Dat is het. Dus het heeft geen enkele zin te zeggen wat hij moet doen en laten. Hij kan dat toch niet. Dat is het verhaal van de wet namelijk. Maar dat is al 5 hoofdstukken hiervoor. In Romeinen 7 dus, waar het uiteengezet wordt. Dat het dus ook niet doet. Ligt voor de hand. U weet wel, een praktisch onderwerp. Nou ja, dan wordt men geacht te horen wat er zoal verwacht wordt. En toch, dat heeft geen enkele zin. Waar het om gaat namelijk, is dat de dingen die wij doen en de dingen die wij wellicht laten, dat zou voortkomen niet uit een opgelegde wet, opgelegde bevelen, regels, tradities, wat er maar zijn mag, maar dat het zou voortkomen uit ons hart. Dat is het enige wat voor God werkelijk waarde heeft. En voor dat doel woont hij in onze harten. Voor dat doel heeft hij zijn geest in onze harten gegeven. Voor dat doel wordt zijn woord in onze harten geplant, of hoe het maar heten mag. Er zijn nog meer van die uitdrukkingen, maar ik laat het er maar bij. Het gaat erom dus dat eerst onze harten gevuld zouden worden door de Heer zelf. En dat wij daarna van harte, dat is ook de Bijbelse uitdrukking, van harte de Heer zouden dienen. En u weet, van harte, dat is een term die wij maar al te gemakkelijk gebruiken. Van harte betekent dat het recht uit het hart voortkomt. Maar daarom, opdat wij de Heer van harte zouden dienen, en de Heer zouden liefhebben met heel ons hart, weet u nog die wet? Hoe kun je nou de Heer liefhebben met heel je hart als er geen liefde in je hart is? Toch? Wel, daarom werkt het oude verbond ook niet. En daarom hebben wij het nieuwe verbond, opdat onder het nieuwe verbond het woord Gods in onze harten geschreven zou worden, zoals in het Oude Testament al aangekondigd. En zo zou het dus in onze dagen en ons leven ook zijn. Dat woord God zou in onze harten geplant worden, opdat wij daardoor in staat zijn om inderdaad van harte, uit het hart, de Heer lief te hebben en de Heer te dienen. Ik weet nooit wat ik zeggen mag en wat niet. En zeker niet of het verstandig is om bepaalde dingen te zeggen of niet. Maar ik weet uit ervaring dat er zijn die zichzelf afvragen of ze de Heer eigenlijk wil dienen. Wel lief hebben. Hebben ze u nooit gevraagd of u de Heer wel lief hebt? Dat misschien toen u nog op de zondagschool was dan, of u de Heer lief hebt? En geef dan eens een eerlijk antwoord. Nee, niet aan mij. Hè? Maar aan uzelf dus. Dat moet je nooit aan iemand beantwoorden. Dat moet je aan jezelf kunnen beantwoorden. En wat voor antwoord geef je dan? Is het zo? Je zou wel willen, maar je weet niet hoe. Ja, dat is het probleem. Je zou wel willen, maar hoe dan? Dat is heel eenvoudig. Men zou zijn hart moeten vullen met het woord Gods. En daardoor ontstaat, omdat het woord nou eenmaal communicatie is, ontstaat gemeenschap met God. En daardoor dus verbondenheid met God. Het doet langzaamaan dus. Maar verbondenheid is natuurlijk gewoon een eufemisme voor liefde. Verbondenheid is gemeenschap. Is dus feitelijk liefde. Wij leren de Heer lief hebben in de praktijk doordat we onze harten laten vullen met het woord Gods. En daar waar we onze harten laten vullen met het woord Gods, daar zal die honger naar het woord ook vanzelf ontstaan. Daar leren we de Heer lief hebben en willen we meer van hem horen. Meer over hem weten. Hem kennen, enzovoorts. En dat nu heeft een uitwerking, normaal gesproken, heeft een uitwerking in ons praktische leven. Want daar waar het woord Gods onze gedachten beheerst, daar waar dus ook die gemeenschap met de Heer bestaat, daar waar we de Heer lief hebben, ook bewust, daar heeft dat uiteraard een uitwerking in ons praktische leven. En dat is waar dit vers over spreekt. In dit vers staat het wat kort natuurlijk, hè. Wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Meer staat er niet. wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, staat er geloof ik in de nieuwe vertaling. Iets dergelijks. Ja, dat is wat het is. De aardigheid is dat wij hierna een andere brief krijgen, die aan de Korintiërs, eerste Korinthebrief, om maar eens een voorbeeld te noemen. Het punt is namelijk dat de Korinthebrieven, de beide Korinthebrieven en daarna de Galatenbrief, te beschouwen zijn, met groot gemak overigens, als een soort commentaar op, dan wat nadere uitwerking van de Romeinenbrief, althans een deel ervan. Galatenbrief is makkelijk genoeg. Dat gaat over de heerschappij van de genade, van de vrijheid van het nieuwe verbond, tegenover de dienstbaarheid onder de wet. Wel, dat is het thema uit Romeinen 7 en 6 voor een deel. Maar het is het thema uit Romeinen 6 en in elk geval 7. Maar dat thema wordt in de Galatenbrief in 5 hoofdstukken nog eens uitgebreider uiteengezet en beargumenteerd. Wel nu, de Korinthebrieven zijn te beschouwen, in ieder geval de eerste Korinthebrief is te beschouwen als een nadere uitwerking van deze eerste verse van Romeinen 12. Want deze eerste Korinthebrief spreekt uitgebreid in de eerste hoofdstukken over, en dan citeer ik maar zo'n titel die men boven de pericopen gezet heeft, hè. Gaat over, uitgebreid over de wijsheid van God en de wijsheid der wereld. Boven 1 Korinthe 1 vers 17. De wijsheid van God en de wijsheid der wereld die daar tegenover elkaar gesteld worden. En de wijsheid Gods is in de wereld dwaasheid en de wijsheid der wereld is bij God dwaasheid. Dat is ongeveer de gedachte. Daar gaat het rest van het schriftgedeelte ook over. Niet alleen de rest van hoofdstuk 1, maar in het bijzonder ook 1 Korinthe 2 en daarna nog steeds 1 Korinthe 3. In elk geval. Daarna gaat de hele brief daar natuurlijk over, maar het is een nadere uitwerking dan. Maar een paar hoofdstukken lange uiteenzetting over de wijsheid Gods. Die nou eenmaal verborgen is, in elk geval. Omdat dit een wijsheid is die natuurlijk redeneert vanuit heel andere beginselen. Vanuit goddelijke en vanuit onzienlijke beginselen. Terwijl het redeneren van de mens en de wijsheid van de mens altijd redeneren is op basis van de verschijnselen. En verschijnselen wil zeggen zienlijke dingen. U weet wel waar licht op schijnt of vanaf schijnt. Hè? Verschijnselen zijn zienlijke dingen. Maar het punt is dat het woord Gods en de wijsheid Gods juist voortkomt uit onzienlijke dingen. En dat is dus weer 180 graden het tegenovergestelde dus. Hè? En ze worden hier ook tegenover elkaar gezet. Wel, waar het bij die Korintiërs om ging, in het bijzonder, is dat deze Korintiërs weliswaar kinderen Gods waren, maar in de praktijk niet leefden vanuit bijbelse beginselen, en dan denk je ogenblikkelijk aan wet dus weer, hè. Waarna de apostel notabene in dezezelfde eerste Korinthebrief zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. En hij zegt het zelfs bij herhaling, zodat het niet de bedoeling is dat wij aan wet denken. Toch heeft de apostel kritiek op hun wijze van leven. Maar het punt is gewoon dat hij in de eerste hoofdstukken van deze brief al uitgebreid uiteenzet dat het leven van de gelovigen zou geleefd worden vanuit deze wijsheid Gods. Vanuit dus een hele andere wijze van denken. En die wijze van denken wordt ook voor een deel althans in deze brief ontwikkeld en zelfs ook in deze eerste hoofdstukken. Want in hoofdstuk 3 wordt inderdaad erop gewezen dat ons leven inderdaad een bepaalde bedoeling heeft. En dat inderdaad ons praktische leven, onze werken dus, in de toekomst zullen geopenbaard worden en geoordeeld zullen worden door de Heer Jezus Christus zelf. En dat blijft niet bij hoofdstuk 3, hoofdstuk 4 gaat erover verder, daarna 2 Korinthe 5 spreekt er nog over. Ik bedoel, dat blijft de gedachte. Wij leven naar een bepaalde toekomst toe. En vorige keer heb ik al gezegd, waar het om gaat is inderdaad dat wij een vaste toekomstverwachting hebben en die is bepalend voor ons heden, voor het leven van vandaag, terwijl bij de natuurlijke mens net andersom is, die leeft vanuit het verleden, vanuit zijn ervaring enzovoort, vanuit zijn redeneren enzovoort, op grond van de lijn die hij in de loop der dagen of de loop der jaren getrokken heeft en die lijn ontwikkelt hij verder als alles een beetje loopt via de platgetreden paden, zal ik dan maar zeggen, want dat is ongeveer de gedachte. Voor ons als gelovigen is het net andersom. Wij komen niet vanuit een verleden, wij zijn onderweg naar een toekomst. Dat is een hele andere gedachte. Ons verleden speelt in wezen geen rol. Ik heb eens iemand gekend die wie zijn naam dus niet zal noemen omdat het Johan Bos was. Die zei het 30 jaar geleden al tegen mij. Hij zei, vroeger was ik iemand met een verleden. Hij is al heel oud kennelijk, maar goed. Vroeger was ik iemand met een verleden en nu ben ik iemand met een toekomst. En dat is een heel essentieel verschil. Het grote verschil tussen de natuurlijke mens en de geestelijke mens. Ik zeg met opzet niet wedergeboren mens, want dat staat nog te bezien. De geestelijke mens. Want deze Corinthiërs waren weliswaar wedergeboren, maar in het algemeen niet geestelijk. Zij worden dan ook niet geestelijk genoemd, maar in tegendeel natuurlijk. Eigenlijk staat er zielig. Maar ja, dat woord kennen wij in het Nederlands toch niet meer, dus vooruit maar. Maar vleeselijk heet het dan vervolgens gewoon. Hij noemt ze natuurlijk of zielig in 1 Korinthe 2 en daarna in 1 Korinthe 3, de eerste verse, noemt hij ze vleeselijk. Dat wil zeggen, levend vanuit de oude natuur en uit het verband van deze hoofdstukken blijkt ook levend vanuit menselijke wijsheid. Menselijke wijsheid zegt bijvoorbeeld, je moet niet over je laten lopen. Dus als je wat aandoet, moet je een proces beginnen. Dat deden ze dus ook. Nou ja, dat was hoofdstuk 6. Hier in deze brief. Ik noem maar wat, hè. Even voor het gemak. Verder doe ik net alsof ik geen verstand van heb van wereldsdenken. Dus ik zal er geen verdere voorbeelden van noemen. Maar de gedachte is wel dat men bezig was in die gemeente. En ook waarschijnlijk in alle oprechtheid misschien ook wel bezig was met wat wij dan geneigd zijn te noemen gemeenteopbouw. Of hoe dat maar heet tegenwoordig. Enzovoort. Maar vanuit menselijke, vanuit aardse beginselen. En in de praktijk is dat niks anders dan de ontkenning dat de gemeente het huis Gods is. Een huis van Christus, een tempel Gods of wat het maar wezen mag. En die gebouwd zal worden door de Heer zelf. En niet op basis van onze wijsheid of ervaring, maar in tegendeel op basis van Gods plan en op basis van Gods wijsheid. Wat dus zonder meer noodzakelijk is, is dat als wij deel willen hebben aan de bouw van deze tempel, met gedachten ben ik dus in 1 Korinthe 3, want dan gaat het over die tempelbouw, hè. Als we deel willen hebben aan die bouw van die tempel, en dat is inderdaad de bedoeling, dan zouden wij eerst dat plan daartoe kennen. En dan zouden we moeten weten wat dan eigenlijk dat werk Gods is in onze dagen. Dan komen we meteen terecht bij tamelijk theoretische aangelegenheden. Want als je wil weten wat het werk Gods is in onze dagen, moet je ook weten wat het niet is. En bij voorkeur ook weten wat het werk Gods dan was in andere dagen dan de onze. Om het goed uit elkaar te kunnen houden enzovoorts. Lijkt me een vanzelfsprekende zaak. Te weten wat God deed in het verleden, wat hij zal doen in de toekomst en wat hij dus nu niet doet. En aan de andere kant wat hij dus nu wel doet enzovoorts. Om er een heel eenvoudig schemaatje daarvan te geven. Maar daar gaat het over in deze Korinthebrief. De wijsheid Gods tegenover de zogeheten wijsheid van de wereld. Hier uitgebreid uiteengezet aan de basis van deze beide Korinthebrieven. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik niet de indruk heb dat het iets geholpen heeft daar in Korinthe. Maar dat is een ander verhaal. Want kijk, als men die wijsheid Gods niet wil, ja, dan houdt alles op. Het punt is natuurlijk niet. Het punt is natuurlijk dat wijsheid Gods en wijsheid van de wereld elkaar domweg niet verdragen. Laat dat nou eens doordringen. Dat verdraagt elkaar niet. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Men komt ook met die wijsheid Gods van een heel andere kant binnen. Men krijgt een heel andere levensbeschouwing dus ook inderdaad. Een van Gods wegen. Men zou het van Gods kant moeten bezien. Doet me eraan denken dat mijn vader heel lang geleden ooit eens een keer in een of andere panel zat voor de... Dat zal niet de VPRO geweest zijn, maar het was een omroepvereniging in elk geval. En ik weet ook niet meer wat het onderwerp was waarover gediscussieerd werd tussen allerlei predikanten en wat er mee bezig mag. En toen mijn vader drie zinnen gezegd had, of nog niet eens geloof ik, werd hij in de reden gevallen en werd er gezegd, ja, maar u bekijkt het van Gods kant. U bekijkt het te veel van bovenaf. Waarna hij dus geen woord meer gezegd heeft. Heel gauw op. Want wat moet je nou, bijbelse onderwerpen, evangelisch, moet evangelisch geweest zijn. Maar hoe moet je nou evangelische onderwerpen beschouwen vanuit een wereldse kant? Wat voor zin heeft dat? Vanuit een aardse kant. Het zijn immers dingen die met elkaar hoegenaamd niets hebben uit te staan. Men zou ze van boven bezien, van Gods wegen. En dat is ook wat wij zouden leren. Nou, dat is wat aan die Korintiërs uiteengezet wordt. Verder is het natuurlijk zo dat de gedachte als zodanig, dat wij gevuld zouden worden met die wijsheid Gods en met die kennis Gods, dat we die gedachte feitelijk in alle brieven tegenkomen. En dat is het eerste vereiste. Waar wij spreken over ons praktische leven en zelfs over onze praktische dienst, moet ik u zeggen, dat praktische christelijk leven bestaat niet. Die praktische christelijke dienst, die is volstrekt onmogelijk als niet eerst wij veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. En als we dus niet eerst anders leren denken en niet leren de dingen te zien zoals God ze ziet. Dat is het enige wat van belang is. En in het andere geval, wanneer dat andere denken niet ontstaat, wanneer we dat niet geleerd hebben, zijn we hooguit in staat om christelijke dienst te imiteren. Om te doen alsof. Aan de buitenkant. En even niet alleen elkaar daarmee te bedriegen, maar vermoedelijk in de eerste plaats onszelf. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat denk ik. Dat we dat dan in de eerste plaats doen. Hè, om tevreden te zijn over onszelf enzovoorts. Maar het heeft geen enkele zin. God ziet het hart aan. Ik kan er niet genoeg op wijzen dat dat onze werken weliswaar geoordeeld zullen worden. In 1 Korinthe 3 onder andere, 2 Korinthe 5. Toch Korinthe, nogal, hè? Nou ja, Romeinen 14 dan vooruit, daar staat het ook. Maar onze werken geoordeeld zullen worden en dat wij eventueel loon zullen ontvangen voor onze werken. Waarna iedereen dus meteen vraagt, welke werken zijn dat dan? Want dan weet ik wat ik doen moet om loon te kunnen ontvangen. Nou, dat is gewoon niet te zeggen. Dat heeft ook geen enkele zin om het te zeggen. Want al zou je precies kunnen zeggen wat die werken zijn, dan heeft het nog nooit het gewenste resultaat. Want niet die werken als zodanig worden beloond. Wat in de eerste plaats, dat is tenminste de indruk die ik uit de schrift heb gekregen. Wat beloond wordt, is niet de werken aan zich. Maar in de eerste plaats wordt beloond waaruit die werken voortkwamen. Ik hoef maar een bladzijde om te slaan om u dat te laten zien trouwens hoor. Vanuit Romeinen 12 overigens. Romeinen 14 namelijk. Waar staat in vers 5, de een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen. Zodat de vraag is, wat moet je nou doen als gelovige? De ene dag boven de andere achten of alle dagen achten? Goed. Daarna vers 6, die de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heere, en die de dag boven die andere dus niet waarneemt, doet dat de Heere. Daarna nog steeds in vers 6, die eet, vlees eet namelijk, wellicht wat aan de afgoden geofferd is, die eet zulks den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, omdat het nou eenmaal aan de afgoden geofferd was, die eet zulks voor de Heer niet, en eveneens hij dankt God. Waarmee mij gezegd wil zijn dat twee totaalstrijdige dingen allebei gedaan kunnen worden, inderdaad, tot eer van God, op gelijke wijze, want waar het om gaat, zegt het laatste, de laatste zin uit vers 5. Namelijk, en ieder zij in zijn eigen gemoed, dat is dat gemoed uit hoofdstuk 12 vers 2 dus, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dus in alle oprechtheid, alle zekerheid, eigen persoonlijke zekerheid, zal men dingen doen en zal men dingen laten voor de Heer. Het kan best zijn dat andere gelovigen dan wij andere dingen doen en andere dingen laten, net zo goed voor de Heer. En hoewel het er aan de buitenkant verschillend uitziet, is dat niet in de eerste plaats van belang. Wat in de eerste plaats van belang is, is dat de dingen gebeuren in geloof. Nou ja, dat staat weer ergens aan. U weet wel, dat is die uitdrukking van alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Wat het ook is. Zodat het in de eerste plaats gaat om geloof, maar geloof heeft alles van doen met ons gemoed. Met dat wat in het hart is, dat woord wat we in ons hart hebben, waarop we ons vertrouwen stellen en waaruit wij geacht worden te leven. Dat is wat hier staat. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Bovendien, deze gedachte komt overeen met de algemene gedachte dat God, bij God geen aanneming des persoons is. Want hoe je dat ook keert of wendt, alles wat zichtbaar is, wordt geacht bij de persoon te horen, bij de buitenkant. Maar er staat, bij God is geen aanneming des persoons. De Heere ziet het hart aan, namelijk. Het mag dan zo zijn dat onze werken geoordeeld worden. Dat is ook zo. Dat bestrijd ik ook helemaal niet. Maar waar het om gaat is dat die werken des geloofs zouden zijn. En het gaat er niet precies om hoe die werken er exact uitzien. Het gaat erom dat ze voortkomen uit het gelovige hart. En dat is ook het geheim. Dat is het cliché wat we vorige keer hebben ingevoerd, geloof ik. Hè? Dat is het geheim van Jacobus, wat was het, 2 of 3, over die werken. Geloof zonder werken is dood, enzovoorts. Waaruit sommigen de conclusie trekken dat Jacobus leert dat de mens gerechtvaardigd wordt uit werken. En men passeert daarbij geloof. Nee, Jacobus zegt, ga wel om werken, maar wel werken des geloofs uiteraard. Moet uit geloof voortkomen, anders hebben werken ook geen zin. Maar als er alleen geloof is en er komt niks uit voort, geen werken, dan is het een dood geloof, zegt hij. En het heeft consequenties, inderdaad. Want geloof alleen zonder werken levert in ieder geval geen loon op. Straks voor de rechterstoel van Christus. Bovendien kun je daarna filosoferen over de vraag of dat eigenlijk geloof is. Geloof is dus, heeft zelfs te maken met dingen waarin wij ons vertrouwen stellen. Vertrouwen voor wat? Voor ons praktische leven uiteraard. Dingen waaruit wij leven. Geloven is altijd een actief begrip. Is de basis van ons denken niet alleen, maar vervolgens voor ons handelen. Geloven in de Bijbel is ook inderdaad niet alleen maar voor waar houden, zoals abusievelijk wel eens gedacht werd, maar het wil zeggen eruit leven. Het is een heel praktisch begrip en dat is waarover hier gesproken wordt. Goed. Nou, terug naar Romeinen 12, vers 2. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd. Men zou anders worden dan de wereld. En dat door de vernieuwing van uw denken. Er zou namelijk verandering plaatsvinden, inderdaad, door kennis. In dat verband heb ik 1 Korinthe natuurlijk al genoemd. Het hele gedeelte vanaf vers 17 spreekt feitelijk daarover. Ik blader even wat door zo in het loopje weg naar 2 Korinthe 4... waar in hoofdstuk 3, 4 en 5 in het bijzonder ook over onze praktische dienst onder het nieuwe verbond gesproken wordt. En terwijl het opzoek breng ik u in herinnering dat daar in hoofdstuk 3 staat dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Waaraan wij trouw zouden zijn, enzovoorts. En waarna in hoofdstuk 5 gezegd wordt dat wij ook inderdaad geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Dus het is volstrekt dezelfde samenhang. En in dat verband staat in 2 Korinthe 4 vers 18... dat we inderdaad niet zouden aanmerken de dingen die men ziet, de verschijnselen dus, maar dat we zouden aanmerken de dingen die men niet ziet. En dat spreekt net zo goed over de wijsheid van de wereld. Zienlijke dingen. Tegenover de wijsheid Gods. Maar in dat verband staat in 2 Korinthe 4 vers 6... Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. En op al die uitdrukkingen ga ik niet in, maar wel moet duidelijk zijn dat de algemene gedachte van het vers is dat God in onze harten geschenen heeft met zijn licht. Daarmee met zijn woord, synoniem daarvoor, volgens Johannes. Daarmee ook met zijn geest, anders synoniem, hetzelfde Johannes. In Johannes hoofdstuk 1, het evangelie uiteraard. En de gedachte is dus dat waar dit woord Gods, de geest Gods, in ons harten gegeven is, daar ontvangen wij daardoor kennis, staat er. Om te geven verlichting der kennis. En verlichting der kennis betekent gewoon verlichting, namelijk kennis. Zoek het maar op in Vandalen. Licht is inderdaad kennis. Iemand die verlicht is, wordt geacht kennis dan wel wijsheid te hebben. Dat is een heel simpele aangelegenheid. Hè? Nou goed, maar waarom staat het hier dat God in onze harten geschenen heeft om die kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus te geven? Wel, omdat deze hoofdstukken juist spreken over die praktische dienst onder het nieuwe verbond. en over trouw zijn aan dat nieuwe verbond, aan het woord Gods, aan de heerschappij van de genade enzovoort. Wij zouden daar geen bedekking overheen leggen, maar wij zouden integendeel teniet doen of verwerpen deze schandelijke bedekselen uit 2 Korinthe 4 vers 2 enzovoort. We zouden trouw zijn aan de Heer, geen water bij de wijn doen. Dat is eigenlijk de uitdrukking uit 2 Korinthe 2 vers 17. Verteld met te koop dragen, maar eigenlijk verdunnen, verzwakken, water bij de wijn doen. Dat zouden wij niet doen. Wij zouden 100% leven uit dat nieuwe verbond. Want daartoe heeft God met zijn licht en dus met zijn geest, maar heeft met zijn licht in onze harten geschenen. En op het moment dat ik zeg geest, dan moet ik zeggen, daartoe heeft God ons zijn geest gegeven, opdat wij, maar dat was 1 Korinthe 2, het ben ik alweer voorbij. Maar ja, het gaat toch een beetje snel. Opdat we zouden weten, toch?
Staat daar.
Opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, en staat daarin precies hetzelfde verband, 1 Korinthe 2. Namelijk in verband met die wijsheid Gods tegenover die zogeheten wijsheid van de wereld waaruit wij zouden leven. Je weet toch, in hoofdstuk 1 staat al dat er verdeeldheid is onder die Korintiërs enzovoorts. En pas hoofdstukken later komt de apostel weer op terug. En in die tussentijd vertelt hij, nou ja, in de eerste plaats, wijsheid Gods, daaruit zouden we leven en niet uit wijsheid van de wereld. Als je leeft uit wijsheid van de wereld, dan ontstaat alleen maar verdeeldheid. Dat is kenmerkend ook voor de wereld. Verdeeldheid, hoef je niet uit te leggen, neem de krant van vanmorgen maar, lijkt me wel voldoende. En anders die van gisteren, ja, maakt niet uit, hè. Verdeeldheid. Maar we zouden die wijsheid Gods ontvangen, want we hebben de geest van God ontvangen, 1 Korinthe 2, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, opdat wij uiteraard daaruit vervolgens zouden leven. En de 2e Korinthebrief opent dus eigenlijk net zo, met die wijsheid van God, met die bediening onder het nieuwe verbond. En de apostel zegt, nou ja, God heeft ons inderdaad verlicht met zijn kennis. Kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus enzovoorts. En daar zouden we inderdaad uit leven en daarin zouden wij ook niet vertragen. Want wij weten dat zo ons aardse huis gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. En wij zouden daar bekleed worden, en voorkeur overkleed worden en anders bekleed worden met heerlijkheid. En we zouden niet naakt bevonden worden, wanneer wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is nou de gedachte, dat is precies dezelfde. Alvorens uiteen te zetten hoe dat nou zit met het praktische leven, zetten eerst die wijsheid. Eerst dat licht ontvangen. Eerst dat hart openstellen. Terwijl ik het zeg en lees hier in 2e Korinthebrief, ben ik geneigd meteen vooruit te lopen en helemaal door te schieten meteen naar Jacobus 1, omdat hij hetzelfde zegt, hè. Dan voor de verandering. Voor de verandering dus Jacobus in plaats van Paulus, ja. Jacobus 1, waar in hoofdstuk 2, was het 2, omdat ik het precies zeggen, ja, in de tweede helft van hoofdstuk 2 over die werken gesproken wordt. Die werken des geloofs, zoals het heet. Ik heb het net uit het hoofd aangehaald. Maar in Jacobus 1 staat dan in vers 18... dat God ons heeft wedergeboren, God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, waardoor wij geworden zijn, of opdat wij zouden zijn, moet ik eigenlijk zeggen, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen, eerstgeborenen dus feitelijk. En daarna zegt hij in vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En voor degenen die moeite hebben met de uitdrukking zaligheid en ziel, zeg ik gewoon wat anders. Zeg ik gewoon, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, opdat ook inderdaad die werken des geloofs uit hoofdstuk 2 zouden openbaar worden. Want dat is waar het om gaat en dan blijven we gewoon binnen het verband van het schriftgedeelte. De bedoeling is namelijk dat eerst wij dat woord ontvangen en daarna zouden wij, vers 22, sla ik weer zaligheid van de ziel over, daarna zouden wij op grond daarvan daders worden. Jawel, niet daders, daders des woords. Dat is niet alleen maar daders. Gaat er niet om dat we wat doen, als we maar wat doen. Zo, zoals ik mensen heb gekend. Die zeiden, nou ja, van de waarheid verstaan wij misschien niet zoveel als jullie, zeggen ze dan. En, nou ja, goed, laat maar zitten. Maar dat zeggen, verstaan we misschien niet zoveel, dat doen we misschien niet al te veel aan, een bijbelstudie. Maar wij doen tenminste wat. Met andere woorden, jullie doen niks. Hè? Maar goed, laat dat maar zitten. Maar wij doen tenminste wat. En dan denk je, ja, de hele wereld doet wat. Nou en? Het gaat erom of dat voor God waarde heeft of niet. Of het daden zijn die uit het woord voortkomen, uit het woord Gods dus, uit de wijsheid Gods. Of dat ze voortkomen inderdaad uit vleeselijke wijsheid. Verstand des vleeses noemt de apostel Paulus dat bij gelegenheid. Vleeselijk verstand. Daar zou het niet uit voortkomen. Wij zouden het woord ontvangen, Jacobus 1 vers 21, en als gevolg daarvan daders des woords worden. Want als wij niet eerst dat woord ontvangen, kunnen we ook niet daders des woords zijn. En daarna heet het niet alleen daders des woords in vers 22, maar in vers 25 heet het dan ook daders des werks. En zeg niet dat is wet, want sommigen zeggen dat, die zeggen dat is wet en Jacobus wist niet beter. Dan zeg ik, nou, Jacobus zat er wel eens naast, moeten we eerlijk toegeven. Maar daar gaat het nou niet om, niet in zijn brief overigens. Hij zegt er precies hoe wat het is. Hij zegt, dit is de volmaakte wet, vers 25. En voor degene voor wie dat nog niet duidelijk is, zeggen de volmaakte wet die der vrijheid is. En de volmaakte wet is niet het oude verbond. Die wet was zwak en onprofijtelijk. En bovendien was de wet gelegd op het vlees. Op het zondige vlees. En daarom onvolmaakt en krachteloos. Allemaal bijbelse termen die ik nou gebruik. Maar de volmaakte wet is die wet die niet krachteloos is, omdat die niet van doen heeft met het vlees en met de geest. En daarom heet het ook niet de wet der dienstbaarheid. Dat is de vaste Bijbelse uitdrukking, een vaste Bijbelse uitdrukking, de wet der dienstbaarheid. Gelaten 4. Maar hier heet het de volmaakte wet die der vrijheid is. Dat is het tegenovergestelde van dienstbaarheid. De apostel heeft het dus uitdrukkelijk over de werking van het nieuwe verbond, waarbij het woord Gods in de harten geplant zou worden, geschreven, gegraveerd zou worden, ontleend overigens aan Jeremia onder andere, maar in ieder geval aan het Oude Testament, waar het aangekondigd werd. En van daaruit zou men leven. Het verschil tussen het oude en nieuwe verbond is dat onder het oude verbond de wet wordt opgelegd en wordt gezegd, doe dit, doe dat, doe zus en zo. Maar het wordt gelegd op het vlees wat tot niks in staat is, vlees wat zich niet aan de wet Gods kan onderwerpen, Romeinen 8. Maar onder het nieuwe verbond wordt het woord Gods niet opgelegd, maar ingelegd. In de harten der mensen. En met als bedoeling uiteraard dat men van daaruit zou leven en dan in staat zou zijn te doen ongeveer wat de wet zegt, namelijk de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart. Dat hangt er maar vanaf wat in het hart is. Maar het kan met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met welk uw zielen kan zalig maken. Met geheel uw ziel, komt net zo goed door het woord. En met geheel uw verstand zelfs. Hè? En met al uw kracht, geloof ik. Maar goed, er zijn er onder ons die dat beter uit het hoofd weten dan ik. Die wet. Hè? Maar dat is het beginsel. En dat beginsel wordt pas gerealiseerd onder het nieuwe verbond. Zodat wij inderdaad vanuit ons hart zouden leven. Vooropgesteld dat wij ons hart zouden laten vullen. Inderdaad met het woord Gods. In dat verband blader ik toch maar weer gauw terug naar de apostel Paulus. En kom dan bijvoorbeeld terecht in Efeze. Efeze 1, waar de apostel vanaf vers 15 bidt. Opdat wij zouden verstaan hoe dat zit met die kennis van Christus. Waar hij bidt, als ik het kort moet zeggen, waar hij bidt omdat wij als gelovigen inderdaad de Heer Jezus Christus zouden leren kennen. Wijsheid zouden ontvangen en openbaring in zijn kennis. Openbaring in kennis van hem. Dat is vers 17 van Efeze 1. En dus ook hier, eerst verandering van denken, eerst deze wijsheid Gods leren verstaan, een wijsheid die alles van doen heeft overigens met de Heer Jezus Christus zelf, zoals in 2 Korinther 4, waar we er straks waren, ook bleek, hè? Kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En hier heet het dat we zouden ontvangen geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Want dat is de gedachte die daar ontwikkeld wordt. Waarna ook gesproken wordt over licht. Verlichte ogen uw harten. Hier vertaald met verstand. In de praktijk is het toch hetzelfde. Maar voor de gelegenheid citeer ik geloof ik weer een nieuwe vertaling. Ik weet er nog heel wat van, hè? De nieuwe vertaling. Nou goed. Verlicht de ogen uw harten, opdat gij moogt weten hoe dat zit met Christus en zijn roeping, zijn rijkdom, zijn heerlijkheid, zijn erfenis, zijn kracht en wat het maar wezen mag. En van daaruit pas wordt vervolgens gesproken over de bouw van de gemeente in onze dagen en het persoonlijke geestelijk leven van de individuele gelovigen in de volgende hoofdstukken. U vindt het ook in hoofdstuk 3 overigens, want daar vinden we nog een keer zo'n gebed van de apostel en dan nog veel uitgebreider. Maar dat is vlak voordat hij over het persoonlijk geestelijk leven begint te spreken. In hoofdstuk 3, vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Ja, en als Christus in onze harten woont, dan kunnen wij inderdaad vanuit het hart de Heer dienen. Dan is er sprake van verandering van denken uiteraard en verandering van het gemoed. En dan staat er, vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Geworteld, namelijk geplant. En gegrond, namelijk een fundament gelegd. De beide beelden uit 1 Korinthe 3. Gods akkerwerk, dan is het geworteld. Gods gebouw, dan is het gegrond, zijt gij. En daarna wordt gesproken over de bouw van die tempel. Dat is hier net gebeurd, aan het einde van hoofdstuk 2. Maar het is dus nog steeds hetzelfde verband, hè? Maar men zou, Christus zou door het geloof in onze harten wonen. En daarmee zouden wij in liefde geworteld en gegrond zijn. U ziet, daar ontstaat die liefde. Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt, in de praktijk dus, tot al de volheid Gods. Het is niks anders dan verandering door de vernieuwing van uw denken. En daar bidt de apostel voor. En begrijp je me goed, even een commentaar op vers 18, want ik weet dat bijna steeds, als het vers geciteerd wordt, het precies tegenovergesteld wordt uitgelegd als dat er staat. De gedachte is dan dikwijls, opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen. Waarbij dan het idee is dat wij niet ten volle kunnen begrijpen. Ieder van ons begrijpt een beetje. Maar als we nou alles bij elkaar, allemaal bij elkaar zijn, dan is het totaal begrip. En dat heb ik nou nooit kunnen begrijpen, zo'n redenering. Want als u een beetje weet van dit en ik weet een beetje van dat, en zo iedereen weet overal een beetje van, dan begrijpt niemand er iets van. En zeg niet samen begrijpen we het dan, want dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo. Er zijn losse stukjes. Losse stukjes van een puzzel. Zeg samen de hele puzzel. Ja, dank je de koekoek. Dat zijn, is nog steeds de puzzel. Elk stukje een stukje. Maar leg je ze op een hoop, dan heb je nog steeds één puzzel. Pas als ze aan elkaar liggen, als het een geheel is, wordt het wat, hè? Maar dat is hier nou eenmaal niet zo. Dus ook niet de gedachte. De gedachte is dat u ten volle zou begrijpen en dat ik ten volle zou begrijpen en dat alle gelovigen ten volle zouden begrijpen. Kortom, dat u en ik samen ten volle zouden begrijpen. Heb je dat? U samen met al de heiligen, niet omdat ieder een beetje weet, maar ieder begrijpt ten volle. En dat brengt ook die volle eenheid of gemeenschap van de gemeente. Het staat maar theoretisch natuurlijk wat ik zeg, maar niettemin is dat het ideaal wat ons wordt voorgehouden. Nou goed. Opdat gij ten volle konden begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij en bekennen de liefde van Christus enzovoorts, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En dan moet je eens luisteren, dan gaat hij verder, hè? Het is eigenlijk volstrekt dezelfde gedachte als Romeinen 12. Hem die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Want wat wij bidden of denken komt maar al te vaak voort gewoon uit ons vleeselijke denken. Dat denken van een natuurlijke mens. Als het bij een omroep was, of ik dat gehoord heb, weet ik niet, maar ik heb het een keer gehoord. Als je hier problemen hebt, kun je naar de Heer. Nou, dat betekent gewoon, als je met, ja, vanuit je vleeselijk denken voor moeilijkheden komt te staan, dan kun je bij de Heer om hulp aankloppen. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Ik zeg alleen dat de filosofie volkomen omgekeerd is. Het is volkomen verkeerd. Je mag het best doen, daar gaat het niet om. Maar de bedoeling is dat het denken veranderd wordt. De heer is namelijk machtig meer dan overvloedig. Let op, meer dan overvloedig. Overvloedig is al meer dan, hè. En dan meer dan overvloedig. Boven, dat is nog eens een keer meer dan. Al wat wij bidden of denken. Dat is Romeinen 8 trouwens. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons. Enzovoorts. Zonder dat de woorden worden uitgesproken, staat daar. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En hier staat, de Heer is machtig meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken. Namelijk, dat doet hij in overeenstemming met of naar de kracht die in ons werkt. Begrijp je me goed? Het is zijn kracht die in ons werkt. En daar had hij net voor gebeden, al in hoofdstuk 1, dat we zouden komen tot kennis van de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons. Hoofdstuk 1, vers 19. En de kracht die in ons werkt, die hier genoemd wordt, is uiteraard niet onze eigen kracht, maar is de kracht van Christus in ons. Zijn kracht, de kracht van de geest, of hoe het maar heten mag. En zelfs de kracht van de genade, want al wat wij dan ontvangen heet dan ook prompt genade. Of een gave, maar daar hebben we het straks weer over. Er staat dus, hij is machtig meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, dat naar de kracht die in ons werkt, de kracht van zijn geest. Maar het is die geest waardoor wij hem zouden leren kennen. Het is die geest waardoor wij veranderd worden in ons denken. Dat is maar waar het om gaat. En hem, die machtig is dat te doen, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. En we hebben twee mogelijkheden. Of dit is gewoon onzinnige theorie. De theorie zonder zin. U weet al wat theorie zonder zin is? Dat is theorie waar je in de praktijk toch niks mee doet of niks mee kunt. Dat is onzinnige theorie. Ik bedoel niet als scheldwoord, maar gewoon dat is wat het is. Het is of puur theorie. God is machtig om te doen meer dan wij bidden of denken. Boven al wat wij bidden of denken. En meer dan overvloedig daarboven. Een leuke theorie. Maar het is natuurlijk geen onzinnige theorie. Het zou er niet staan als God niet dat ook zou doen. En zou willen doen. Dat is waar het om gaat. Of hij het ook doet in onze levens. Ja, dat is nou maar net de vraag. Maar dat is wat precies naar voren gebracht wordt in de nu volgende verse. Aan het begin van hoofdstuk 4 dan inmiddels. Maar dat zijn ongeveer dezelfde versen als aan het begin van hoofdstuk 12 van Romeinen. Namelijk, zo bid ik u dan, zo bid ik u dan, voortvloeiend uit het voorgaande, om deze reden. Dus, dat is ook een goede vertaling trouwens. Dus bid ik u, ik de gevangene in de Heere, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Maar dat staat hier natuurlijk niet, maar het is bijna hetzelfde natuurlijk. En er staat, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde. Maar let op dat deze deugden die hier genoemd worden, op een andere plaats worden aangemerkt als vruchten van de geest. En hij bad juist om die geest in dat gebed in hoofdstuk 1 en feitelijk ook in dit gebed in hoofdstuk 3. Vers 16 staat het in elk geval. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En daarna naar de kracht die in ons werkt enzovoorts. En waar die kracht in ons werkt, waar de geest dus in ons werkt, komen deze vruchten van de geest tot stand, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, liefde, en hoe ze maar genoemd mogen worden. En met behulp van deze vrucht van de geest zouden wij inderdaad elkander verdragen en ons benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren die door het verbond des vredes, het nieuwe verbond, tot stand gebracht is. Dat is in het kort de eerste drie versen van Efeze 4. Maar je ziet dus precies dezelfde gedachte ontwikkeld. Eerst verandering van denken, eerst het werk van de geest in ons, zodat ons denken verandert. en zodat die vrucht van de geest daaruit ook ontstaat. En pas daarna wordt gesproken over een meer praktische kant van het christelijk leven. Om de dood eenvoudige reden dat je anders praat gewoon over wet. Doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. En het is wel erg genoeg dat velen dit soort schriftgedeelten, die nu volgen namelijk, hoofdstuk 4, 5 en 6 enzovoort, inderdaad beschouwen als instructie van doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. En het behandelen als wet. Terwijl dat juist niet is. De gedachte is dat al deze, ik noem het toch maar instructies, onderwijzingen, dat die voortkomen in de eerste plaats uit wat Paulus hier bad. En dat dit hier tot twee keer toe naar voren brengt in de vorm van een gebed, lijkt me duidelijk genoeg. Want waar het op neerkomt is al die dingen die later in de volgende hoofdstukken beschreven worden, slechts kunnen voortkomen uit de kracht, uit de werking van het woord, dan wel de werking van de geest Gods in onze harten. En daarom bidt hij ervoor, daarom krijgen we dat ook in die vorm hier voorgeschoteld. Dat is niet helemaal de nette term, maar ik weet zo gauw niet anders. Nou goed, dat was Efeze 4. Of 3 vers 18 en wat er verder volgt. Daarna komen wij inderdaad in Efeze 4 vers 13. Waar er staat, totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs. Heb je dat? Opdat wij allen zullen, ieder voor zich. Opdat allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Tot een volkomen man. Tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Ieder voor zich nog steeds. Maar integendeel. Mannelijk en daarmee standvastig zouden worden, is de gedachte. En de rest van dit hoofdstuk, ook dit gedeelte van het hoofdstuk, spreekt inderdaad over de opbouw van de gemeente als zodanig en spreekt bovendien over gaven die voor dat doel aan de gemeente gegeven zijn. Ik wijs er nu vast op, ik heb het nou open liggen, want straks in Romeinen 12, de volgende verse, gaat het meteen ook over gaven die God geeft aan de gemeente. Maar het is eerst de verandering van denken en daarna wordt pas gesproken over wat dan gaven genoemd worden. Hier vermeld overigens in vers 11 in elk geval, maar eerder al in vers 7. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat, dezelfde uitdrukking als in Romeinen 12, de maat der gaven van Christus. Gaven tot op zekere hoogte, met een bepaalde maat en dus met een bepaalde beperking. Daar kom ik op terug, maar ik wijs er maar op dat hier die uitdrukking net zo goed gebruikt wordt. Nou, en feitelijk zou ik dan nog gewoon moeten lezen Efeze 5, vers 18, namelijk wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld in de geest. Dat is waar het om gaat en de rest vloeit daaruit voort. En wanneer daarna over de meest eenvoudige, meest simpele aspecten van het aardse leven, ook van de gelovigen, gesproken wordt, dan is de gedachte dat al deze dingen voortkomen uit dit vervuld zijn met de geest. Als het dus vervolgens staat, vers 21 van Efeze 5, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods, dan is de gedachte dat we dat alleen kunnen naarmate wij gevuld zijn met de geest Gods. En met de geest kun je niet vullen, zeg ik altijd, maar met het woord Gods wel. En dus kan er gezegd worden, wordt vervuld met de geest, want de verantwoordelijkheid voor die vervulling met de geest ligt niet bij de Heer, maar bij ons. Daarom wordt vervuld met de geest. Opdracht. Er zijn de mensen die gaan erom zitten bidden. Ja, dat helpt niet uiteraard. Dat helpt niet hoor. Dan zegt er weer iemand, ja maar dan gebeurt er wel wat. Ja, helaas wel. Nee, dat meen ik heel bloedserieus hoor. Helaas gebeurt er dan soms wat. Dat is gewoon niet best. Daarmee wordt dikwijls de indruk versterkt dat inderdaad als je maar bidt dan geeft God je de geest. Maar dat is helemaal niet waar. Daardoor word je niet vervuld met de geest Gods. Waarmee dan wel zullen we het nou niet over hebben. Maar niet met de geest Gods in elk geval. Men zou vervuld worden met het woord Gods. En daardoor wordt men vervuld met de geest Gods. En naarmate het woord Gods in ons is, woont de geest Gods in ons, woont namelijk God zelf in ons. Want God is woord en het woord is God. En dat is tenminste een Bijbels beginsel. Beginsel. In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En soms ben ik geneigd te lezen dat in het beginnen niet maar een tijdsaanduiding is, maar ben ik geneigd te lezen in het beginnen als in beginsel. In principe, grondwaarheid, basisbegrip. In beginsel, het woord is God en God is het woord en God is geest en God is licht. En die heeft onder ons gewoond en wil in ons wonen, is de gedachte. Nou, dat is de kortste samenvatting van het Johannes-evangelie die ik ken. Maar laat maar zitten. Maar zo is het wel. En hier is het dan, elkander onderdanig zijn in de vrezen gods, maar voortkomend uit wordt vervuld met de geest. En ik wil wel verder lezen, als er daarna staat, geen vrouwen wees aan uw eigen man onderdanig. En er staat, geen mannen hebt uw eigen vrouw lief, kan het ook alleen gerealiseerd worden waar sprake is van vervuld zijn met de geest. Het wordt tot gelovigen gezegd. En het geldt voor alles wat hier verder staat. Dat is de normale volgorde van deze beginselen. Nou, ik ben toch aan bladeren. Waar was ik? Bij Efeze. Filippenzen dan maar even. Filippenzen 1, vers 9. Meteen aan het begin van de brief. Ik bid. En dan weet je al waar het over gaat. Begin van de brief. Gebed. Een zeer praktische brief overigens, deze Filippenzen brief. Ik bid God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in kennis. Het erkentenis, dat is een dermate verzwakking van het woord. Ik kan geen genoegen meer nemen. Kennis gewoon, dat is wat er staat. In kennis en gevoelen. En gevoelen staat voor gezindheid. In deze brief speelt het een belangrijke rol. Blijkt later wel als er staat in 2 vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was die inderdaad dienstwerk verricht heeft. En tot op zekere hoogte zelfs nog doet. Maar die dat gedaan heeft, die gehoorzaam is geworden, die zich heeft laten vernederen enzovoort. Dat is een kwestie van gezindheid, gevoelen. Maar het gevoelen komt voort uit kennis. De gezindheid, onze gezindheid komt ook voort uit dat wat in ons hart is. En wat in je hart is, heb je zelf in de hand. Dat is waar. Dat hoor je in de wereld zelden. In het christendom waarschijnlijk ook veel te weinig, maar dat is zo. Er zijn mensen die zeggen, ik ben nou eenmaal zo. Of ik voel dat nou eenmaal, ik beleef dat nou eenmaal zo. En ja, ik wil zeggen, moet je wat aan doen. Ik weet dat dat zo niet gaat. Op de korte termijn gaat dat echt niet. Maar toch, onze gezindheid kan veranderd worden. Heeft alles te maken met waarmee wij ons voeden. En als we ons voeden met het woord Gods, dan zal daardoor onze gezindheid, ons gevoelen veranderen. En zullen wij in staat zijn tot dingen waartoe wij van nature nooit in staat waren. Dus in de eerste plaats al gewoon logisch. Maar in de tweede plaats komt daar dan nog bij dat als we ons hart vullen met het woord Gods, dan ontvangen we daarmee ook de kracht Gods die ons inderdaad capaciteiten geeft die we van nature werkelijk niet hadden. Maar zelfs voor de natuurlijke mens geldt dat de gezindheid voortkomt uit datgene waarmee men gevoed wordt. Uit wat men leert. Nou goed. Filippenzen dus. Precies hetzelfde verhaal. In 3 vers 8 wordt het natuurlijk nog veel uitgebreider verteld. Want daar zegt de apostel in Filippenzen 3... dat al die dingen die je van nature en ook aan vleeselijke dingen, zelfs aan vleeselijk verstand en wijsheid mee had, heeft hij om Christus wil schade geacht, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. En dan weer, opdat ik Christus mogen gewinnen. Filippenzen 3 vers 8. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht, weet je nog, die kracht die zijn we al een paar keer tegengekomen, met name in Efeze. De kracht, woord is kracht, geest is kracht. Met die geest zouden wij bekrachtigd worden om te komen tot kennis van hem, zei Efeze. En hier staat, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding, waar de aardigheid is, dat we ook al gezien hebben, dat waar die kennis in ons is en waar wij die kracht ontvangen, daar krijgen we die kracht om vervolgens te kunnen dienen, om te kunnen verdragen, om nederig te zijn en zelfs om te kunnen lijden. Ik heb vorige keer gezegd, wij zouden over ons laten lopen. Ik weet niet precies hoe ik het gezegd heb. Maar we zouden over ons laten lopen. We zouden mensen vergeven. We zouden niet voor onze rechten opkomen. Enzovoorts. En dat heb ik gezegd. Dan vindt men ons zwakkelingen. Maar de realiteit is net andersom. Om zo te kunnen leven moet je sterk zijn. Anders hou je dat namelijk niet vol. ga je er werkelijk aan onderdoor. Kost je de kop, kom je in een inrichting terecht, of hoe zoiets maar heten mag. Daar word je gek van. Maar in ons geval is dat gewoon niet zo, omdat we deze dingen kunnen doen uit de kracht Gods. Genade geven is namelijk kracht gebruiken. U weet wel, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Tweede Korinthebrief. Genade is kracht. Is kracht voor nodig. Zonder kracht geen genade. En vanwege de zwakheid van het vlees niet vergevensgezind en is er dus altijd strijd. In de wereld, in de natuurlijke mens, en ook in het hart van de natuurlijke mens, maar ook onder de volkeren, zal ik maar zeggen, dat is nou eenmaal zo. Maar daar waar wij kracht Gods ontvangen, hebben wij het niet meer zo nodig om onze eigen belangen te verdedigen, om onze eigen strijd te strijden enzovoorts. Integendeel. En kunnen wij vergeven, kunnen wij inderdaad over ons laten lopen. Ik weet nooit zo gauw een betere uitdrukking, maar dat is ongeveer wat het is. En bovendien weten wij dat we daarvoor loon zullen ontvangen in de toekomst. En bovendien, we zijn het beste gezelschap wat er is, als ons dat overkomt. Dat van de Heer Jezus uit Filippenzen 2, uiteraard. Nou, dat is waar het om gaat. Bovendien, er staat in Filippenzen 3, vers 10, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens. En kracht zijner opstanding en gemeenschap zijns lijdens lijkt totaal tegenovergesteld. En toch is het dat niet zijn dingen die rechtstreeks bij elkaar horen. Want aan de ene kant zullen wij deel hebben aan zijn lijden, maar we zullen dat verdragen vanwege de kracht zijner opstanding. En bovendien, de algemene strekking van Filippenzen is dat het lijden leidt tot heerlijkheid. Eveneens terug te vinden natuurlijk in de bekende woorden van Romeinen 8. Maar hier in Filippenzen 1, aan het eind van het hoofdstuk staat dat, hè, u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Ook in die volgorde. Geloof wil zeggen dat het woord Gods in onze hart is. Het heeft lijden tot gevolg, maar daarom ook heerlijkheid. En daarom word ik het voorbeeld van de Heer Jezus zelf hier in deze brief gegeven. Waarna ik terechtkom in Colossenzen 1, maar dat opent net zo. Colossenzen 1, vers 9. In vers 8 wordt gesproken, uw liefde in de geest. En dan Colossenzen 1, vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Dat is wat Romeinen zegt. Romeinen 12. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En hier staat precies hetzelfde. Opdat gij moogt vervuld worden, Colossenzen 1 vers 9, met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Niet verstand des vleeses of vleeselijk verstand, maar geestelijk verstand. Wijsheid Gods dus, die uit 1 Korinthe, in elk geval. Trouwens ook die uit Romeinen 11, de laatste verse. Net voor het hoofdstuk 12 opent. Die wijsheid Gods, die hij aan ons inderdaad heeft willen openbaren. Maar hier in Colossenzen 1 vers 9, dat wij mogen vervuld worden, nou met de geest uiteraard. Of met het woord Gods, maar er staat, vervuld worden met de kennis van zijn wil dus, heel concreet. In alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen. Wel, het gaat er niet om dat wij die wijsheid Gods zouden leren verstaan. Het gaat erom dat opdat wij zouden wandelen waardelijk de Heere, daartoe is het nodig dat wij eerst die wijsheid Gods leren verstaan. Dat het woord Gods in onze harten woont. En dan weet u net zo goed als ik, dat al die mensen die zo'n hekel hebben aan bijbelstudie, gewoonlijk dat afdoen met, ah, daar gaat het niet om, het gaat om ons praktische leven, het gaat om onze dienst aan hem, enzovoorts. En die bijbelse waren, daar kun je zoveel mee, of niks mee, of dat brengt maar verdeeldheid, en al dat soort dingen meer. Terwijl dat de enige echte, enige bijbelse basis is voor een echt christelijk leven. Al het andere is gewoon onzin, hoor. Is gewoon doen alsof, is toneelspel. Een rol spelen. Waar de acteur later zelf slachtoffer van wordt. Vraag het maar aan zijn acteurs. Acteurs die een leven lang dezelfde rol spelen. En die gaat vaak helemaal fout. Die identificeren zich met de figuur die ze spelen, maar die zijn ze niet. Daarna zijn ze zelf dus niks. Een stap verder en je zit midden in de psychiatrie overigens. Maar laat maar zitten. Dat is nou weer het onderwerp niet. Wij zouden als christenen ook niet een rol spelen. Trouwens, het eerste vers van het persoonlijke, algemene, praktische gedeelte van Romeinen is Romeinen 12, vers 9. Dat niet zegt dat we elkander zouden lief hebben, maar dat zegt de liefde zij ongeveinsd. Niet, heb elkander hartelijk lief. Dat is pas vers 10. Vers 9 zegt, de liefde zij ongeveinsd. Dat wil zeggen, niet doen alsof. Dat betekent het toch? De liefde zij ongeveinsd. Dat wil zeggen, doe nou niet alsof je elkaar lief hebt. Speel die rol nou niet. Daarna wordt het positief gezegd. Heb elkander van harte. Hartelijk. Betekent vanuit het hart. Heb elkander van harte lief. Niet handel alsof je elkaar lief hebt. Suggereer liefde. Integendeel, de liefde zij ongeveinsd en vervolgens hebt elkander van harte lief, uit het hart. Nou, dat is geen offer. Op zich. Ik bedoel, ja, ik zeg het wat ongelukkig nou. Maar laat ik het anders zeggen. Het is niet zo moeilijk. Het is echt niet moeilijk. Maar de vraag is maar wat in het hart is. En wat niet in het hart is, zou men aan de buitenkant ook niet moeten suggereren. Al bewijzen van compensatie, bewijzen van vlag die de lading zou moeten dekken. Want als men dat doet, dan is men op een weg waarbij men de werking van het woord feitelijk volkomen ontkent. Als men gaat doen alsof, dan, en het lukt een beetje, dan heeft men het woord Gods immers helemaal niet meer nodig. En veel sekten en stromingen, of hoe dat maar heten mag, houden zich bezig met dit, het doen alsof, ja, zo wordt het niet gezegd natuurlijk. Maar we de mensen een rol leren spelen, op verschillende wijzen. Sommigen worden onder de wet gebracht, moeten dit, moeten dat, moeten zus en zo. Anderen komen weer een of andere secte terecht, waar ze gewoon aan de secteleider moeten vragen wat ze wel en niet mogen. Allemaal aan de buitenkant. Bij gebrek aan vulling van het hart. En anderen bidden om vervulling met de Heilige Geest, want dan hebben ze ook de Bijbel niet meer nodig. Dan kunnen we een stap verder zetten, hoor. Anderen bidden om de geest, opdat ze de gaven van profetie mogen ontvangen. Nou, daar heb je helemaal geen Bijbel meer nodig. Als God rechtstreeks door jou spreekt, dan kun je de Bijbel dus wegdoen. In de praktijk gebeurt dat ook. Niet altijd even bewust, maar dat is de logische consequentie. Het passeren van het woord Gods en daarmee het passeren van de werking van de geest Gods. Dat is waar het om gaat. Men heeft dikwijls de mond vol over de werking van de geest, terwijl men in de praktijk niks anders doet dan die geest tegenhouden. En er wat voor in de plaats stellen, dus iets wat er voor door moet gaan. Nou, enzovoorts. Het is altijd, gaat altijd om de ontkenning van de kracht van het woord Gods. En dan te bedenken dat Paulus helemaal aan het begin van zijn uiteenzetting zegt, het evangelie, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is datzelfde woord Gods wat de kracht is in onze levens. Daarna noemen we het anders, zeggen het is de geest Gods. Of het is de genade Gods. Dat is ook een hele goeie trouwens. Dat is ook zo. Het is Christus in ons. Dat is waar het om gaat. Maar dat gaat nooit of te nimmer buiten het woord van God om. En dat is ook wat deze Colossensebrief inderdaad naar voren brengt. Colossense 1 zegt, wij zouden vervuld worden met wijsheid en geestelijk verstand. Vers 9, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere. Tot alle behagelijkheid, in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Het is nog een wisselwerking ook, want we zouden eerst wassen in de kennis van God, daarna vrucht dragen en daardoor weer wassen in de kennis Gods. Want het staat hier als een cirkelredenering. Het is feitelijk ook zo'n cirkel, een vicieuze cirkel heet zoiets. Maar dan met een positieve uitwerking. Die wordt in gang gezet. Eigenlijk meer een, weet je, denk perpetuum mobile of zoiets, hè? Weet je veel. Cirkelgang. Naarmate wij het woord kennen, zullen we de Heer dienen. Naarmate wij de Heer dienen, zullen we het woord leren kennen. Dat is een wisselwerking. En dat is ook inderdaad de bedoeling. Volgende vers zegt meteen, met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Het is volstrekt dezelfde gedachte. En daarbij danken de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om hem te dienen dus. Want daardoor zouden we de goede welbehagelijke wil van God verstaan en uitvoeren, als het even kan. En dus hem dienen in de praktijk. Dat was de gedachte in Romeinen 12, maar hier in Colossense 1 net zo goed. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om, als gevolg van het voorgaande, deel te hebben in de erfenis van de heiligen in het licht. Want waar wij de Heer dienen, zullen wij een erfenis ontvangen, dan wel deel hebben aan deze erfenis. Men zou namelijk het koninkrijk werven. Dat is wat het volgende vers ook zegt, hè. Ik spreek meteen over dat koninkrijk. Maar in dit verband zegt Colossense daarna in 3 vers 10... dat wij zouden aandoen de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Vernieuwd tot kennis. Vernieuwing uw gemoeds uit Romeinen 12. Volstrekt dezelfde gedachte. Waardoor wij veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, zoals het elders staat en hier staat. Wij worden vernieuwd naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Die de nieuwe mens, namelijk Christus feitelijk, geschapen heeft. We worden veranderd naar het beeld van Gods Zoon, zegt Romeinen 8. Of we worden veranderd naar hetzelfde beeld in gedaante van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat was 2 Korinthe 3. Maar ja, ik kan niet alles in zo'n kort bestek meenemen. Waarna ik weer een bladzij omsla en dan staat er in Colossense 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En mocht het vers u bekend voorkomen, dan is dat vermoedelijk omdat u het kent uit Efeze 5 vers 19. Want daar stond, wordt niet dronken van wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende elkander, onder elkander in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen enzovoorts. En hier staat niet, wordt vervuld met de geest, maar hier staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En de tekst gaat verder precies hetzelfde door. Met andere woorden, als je die beide versen naast elkaar legt, dan zul je zien dat vervuld worden met de geest in de praktijk hetzelfde is als dat wij gevuld worden met het woord van Christus. En als je niet weet hoe je aan die geest komt en hoe je vervuld kunt worden met die geest, je weet in ieder geval hoe het kan dat het woord van Christus rijkelijk in ons zal wonen. Dat kan alleen naarmate wij dat woord van Christus tot ons nemen. Hetgeen in overeenstemming is met de wil van God. Dus laat dan niemand zeggen, daar ben ik te dom voor. Misplaatst voor het minderwaardigheidsgevoel. Want daar zijn wij niet te dom voor. Als we kinderen God zijn, hebben wij de geest ontvangen, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Met intelligentie heeft het niks te maken. Het heeft te maken met geloof en onderwerping. De Heer willen dienen, dan zal hij ons daartoe inderdaad bekwaam maken. Op deze wijze, dat gaat altijd door de kracht van het woord. En denk er in de pauze maar eens over na, wat de mens is. Wat de mens is, wie de mens is, wie u bent, wie ik ben, is, nou, ik wil geen percentage noemen, maar het komt dicht in de buurt van de 100%. Het wordt namelijk bepaald door dat wat in ons hart is. Door onze gedachten. Dat is wie we zijn. Dat wat in ons omgaat. Hoe we reageren op de dingen enzovoort. Nog niet eens meteen in daden, in ons denken. Dat is wie wij zijn. En daar hebben we nauwelijks enige invloed op het moment zelf. Maar we kunnen in de grote lijn, kunnen we daar wel degelijk invloed op uitoefenen. Namelijk, we kunnen ons openstellen voor de invloed van het woord Gods. Maar dat kan alleen als we ons daaraan onderwerpen. En als we ons onderwerpen aan het woord Gods, betekent dat ook heel praktisch dat we ons onderwerpen aan God en daarmee zijn wil en daarmee ook aan die loopbaan die hij ons voorstelt enzovoorts. Het zit gewoon allemaal aan elkaar vast. Eerst verandering van wie wij zijn, van ons gemoed, van ons denken. Daaruit voortkomend de praktische dienst. Ook hier in Colossense gaat het trouwens meteen verder met vers 17, heb ik al een paar keer geciteerd uit het hoofd. Al wat gij doet, met woord of werken, doet alles in de naam van de Heere Jezus Christus. Dankende God en de Vader door hem. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijke betaamt. Gij mannen hebt uw vrouwen lief. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam. Gij vader sterft uw kinderen niet. Gij dienstknechten zijt en alles gehoorzaam. Uw heren naar het vlees enzovoorts. Begrijp je wel? Komt daar gewoon, dan lijkt het of je ineens op een heel ander niveau begint te praten of zo. Maar dat is niet zo. Het komt daaruit voort. Eerst de verandering van denken. En dan wordt gezegd hoe het christelijk leven er in de praktijk uitziet. Als we denken dat we dat uit eigen kracht zouden moeten imiteren, dan zitten we er volledig naast. Integendeel, wij ontvangen de kracht Gods om inderdaad deze vrucht van de geest te kunnen voortbrengen en op deze wijze de Heer te dienen. Wellicht niet gemakkelijk, brengt in elk geval lijden met zich mee, maar dat zou lijden. Lange eind, kort eind, maakt niks uit hoor. Echt niet. Dat zou leiden tot heerlijkheid. Wat zou leiden tot heerlijkheid? Lijden. Het is heus hetzelfde hoor, dat het een beetje verkeerd verschillend gespeld wordt tegenwoordig. Het is een kwestie van geschiedenis. Maar oorspronkelijk hetzelfde. Lijden gaat altijd, leiding ook, hè, gaat altijd naar heerlijkheid. Dat is wat het schrift zegt. Dan laten we het bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij proberen de draad weer op te nemen. En na vele verwijzingen naar andere schriftplaatsen ga ik weer even terug naar Romeinen 12. Vers 2. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Dat moet nou maar duidelijk zijn, hè. Opdat gij mocht beproeven. En be zou ik maar doorstrepen, want de term betekent gewoon proeven. Opdat gij mocht proeven, ervaren namelijk, dat is de gedachte. Opdat gij mocht ervaren, praktisch leren. Een proef nemen bij bijvoorbeeld natuurkunde is praktisch onderwijs, hè? Ervaren, zien, beleven wat er gebeurt. Dat is een proef. Beproeving betekent ook dikwijls iets uitproberen, kijken wat je ermee kunt doen. Maar in alle gevallen betekent het gewoon ervaring. En proeven, doodgewoon, het werkwoord proeven betekent dat feitelijk ook. Men proeft iets. Je kunt praten over, we zullen eens over praten. Ik doe het niet, als je plechtig doet, moet je het over wijn hebben natuurlijk. Hè. Maar zomaar niet doen, daar weet ik trouwens niets van. Maar aardbeien bijvoorbeeld. Ik wil over aardbeien praten, maar dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Je moet het gewoon proeven, eten. Je moet het gewoon doen. Dat is met meer dingen zo, daar moet je niet over praten. Dat moet je gewoon doen. Maar daar gaan we maar niet verder op in. Maar dat is nou helemaal zo. Er zijn veel dingen die zijn niet te beschrijven. Zeg maar. Sommige dingen kun je aan een ander doorgeven en beschrijven, maar dat kan dan meestal alleen maar omdat die ander ook dezelfde ervaring heeft en die begrijpt het dan. Maar er zijn heel wat dingen die zijn echt niet te beschrijven, om de woorden te brengen zodanig dat iemand die de ervaring mist dan toch leert waar het helemaal over gaat. Dat werkt namelijk niet. En hier in deze verzen wordt dan gesproken over dat wij veranderd zouden worden in ons denken. En op grond daarvan zouden wij proeven. Dat staat er, hè. Opdat gij moogt proeven. Of gewoon opdat gij moogt ervaren of beleven. Welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Nou, in het algemeen is het natuurlijk zo dat God zijn wil gewoon bekend maakt in zijn woord. En in Efeze 1 staat zelfs dat hij zelfs de verborgenheid van zijn wil aan ons heeft bekendgemaakt. Maar daar gaat het hier niet over. Waar het hier over gaat, is de wil van God voor onszelf individueel. Voor u en mij persoonlijk. U kent waarschijnlijk de kreet, God heeft een plan met uw leven. Nooit gehoord? Wordt nog alles gebruikt in evangelisatie, waar vooral God heeft een plan met uw leven. Dan denk ik altijd, ja, wist ik maar welk plan. Want dat kan niemand je vertellen. En hoe je erachter moet komen, wordt je meestal ook niet verteld. Maar veel bidden, broeder of zuster, vergeet het maar, daar kom je nooit achter. Ook niet door gebed. Echt niet. Dat werkt namelijk zo niet. De Bijbel zegt hoe je erachter kunt komen, wat de Heer van je wil. Wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Voor mij en voor u. De enige manier om erachter te komen is onze lichamen te stellen. Punt 1. Onze lichamen te stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. om het beschikbaar te stellen voor de dienst. Punt 2. Veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Wij zouden namelijk gevuld worden met het woord Gods. Ik zeg altijd, zolang je de wil van God niet weet, blijf je gewoon vullen met het woord Gods. Daarna ook, maar dan hoef ik het niet meer te zeggen. Nou goed. Dus, men laat zich vullen met het woord Gods. En dan zal de Heer ons doen ervaren. Zal de Heer ons kenbaar maken in de praktijk. Want dat is de strekking van proeven. Zal de Heer ons kenbaar maken wat Hij wil van ons individueel. Nou, moeilijker is het niet. Het is een praktische kwestie dus. We zouden het in de praktijk ervaren. Betekent automatisch dat waar wij onszelf niet beschikbaar hebben gesteld voor zijn dienst, zullen we dit ook nooit proeven. Want als wij ons niet beschikbaar stellen voor zijn dienst, kunnen we ook niet in de praktijk ervaren wat zijn wil is voor ons leven. Ik moet u zeggen, ja, dat schiet me dan. Want dit soort praktische dingen, die kan ik ook niet plannen van tevoren wat ik u nou wel en niet zal vertellen. Dus dan moet ik het hebben van wat er zo door mijn hoofd heen gaat. Nou, ik weet wel dat ik wilde wel graag de wil van God doen, maar hoe het moest wist ik ook. Ik hoopte altijd saxofoon spelen in een gospelband, lijkt me het leukste. En dan gewoon jazzmuziek spelen hoor, maar dan met een christelijke titel en alles in één kruis. Dan, dat is toch christelijk dan, of niet? Twee kruis. Oh. Nou goed, nou maar zitten. Nee, dat was serieus, dat meen ik serieus. Ik hoopte dat het zo mocht. Ik vreesde echt dat het niet mocht, maar vooruit. Maar ik ben ook wel eens mee geweest met een of andere organisatie. Moesten wij, want dat moet dan, hè. Moesten wij huis aan huis traktaatjes verspreiden of zoiets. Het was al moeilijk, je moet eerst uitleggen dat je geen Jehovah's getuige bent. En daarna blijkt dat je dat toch eigenlijk wel bent. Dus je zit al meteen met een probleem. Maar huis aan huis aanbellen en mensen vragen of ze belangstelling hebben voor de Bijbel of iets dergelijks. Of dat ze de Heer kennen, weet je veel wat. Die jonge mensen worden er tot vandaag zo op uitgestuurd. Er zijn advertenties in de christelijke bladen. Als je wat voor de Heer wil doen, kun je melden bij die en die organisatie. En dan moet je solliciteren. Ja, je moet de organisatie vertegenwoordigen, dus je moet er een beetje niet al te belachelijk voorkomen hebben, zal ik maar zeggen. Zo, dat is echt waar. Ik weet nooit hoe je dat nou zeggen moet precies, maar zoiets. En dan word je op pad gestuurd. Hè? Sommigen maken dan meteen een cruise. Ja. Sommigen willen het ook wel, maar ze zijn geen christenen, dus die doen het ook. Met Greenpeace. Die mensen zijn blij dat de Shell er is, want anders dan gaan ze failliet. Die moeten leven van degene die ze bestrijden. Denk er maar eens over na. Daar kun je niks tegen inbrengen. Dat is ook zo. Ik spreek geen waardeoordeel uit, maar dat is nou eenmaal zo. Nou goed, en anderen die gaan een avontuurlijk leven tegemoet in de dienst van de Heer. Maar je kunt je daarvoor melden. Maar ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat we inderdaad huis in huis moesten. Nou, neem nou van mij aan, dat kan ik dus niet. Dat ken ik dus niet. Ik zal niet zeggen, dat wil ik niet. Nu zeg ik, dat wil ik niet. Toen zei ik, ja, dat zit niet zitten. Hè? Maar achteraf weet ik, dat kan ik niet. Dat leer je dus uit ervaring. Zelfs door het te doen. Leer je dat dat niet werkt. Dat daar je capaciteiten gewoon niet liggen. Dat er anderen zijn die dat heel goed kunnen. Ik heb mensen die gaan gewoon in de zomer het strand op en spreken daar de mensen aan. Ik zou niet weten als ik op het strand ben waar ik nog kijken mag zonder een kleur te krijgen. En zelfs als ik een andere kant op kijk dan nog. Hè? Nou goed. Kijk, er zijn meer mensen die dezelfde ervaring hebben. Dat is nou toch wel aardig. Maar goed, hè. Maar er zijn mensen die dat doen, die gaan gewoon lopen evangeliseren, praatje maken met mensen en over de Heer praten en zo. Die doen dat gewoon zo. Nou, voor sommigen is dat inderdaad de weg. Voor anderen uitdrukkelijk niet. Maar je komt er pas achter in de praktijk. Alleen, je moet dus bereid zijn om zelf dingen te doen die je toch echt van nature niet zou doen. Ik moet u zeggen, begrafenissen heb ik ook een grote hekel aan. Maar ja, op een moment dat ze mij, want ik overkom het dus wel, ze vragen, wil je dat doen? Ja, dan heb ik nooit het lef om nee te zeggen. Is nou helemaal zo. Dus komt het voor dat ik moet spreken op begrafenissen van mensen die ik totaal niet ken, waarvan ik de familie ook niet ken, enzovoort. Dus ze kennen mij ook niet, maar er was iemand, de achterneef of zo, en die zijn vriend, die, nou ja, goed, die hadden ze gevraagd en die belt mij dan. Dus zoiets, weet je wel. Goed, voor een keer dan. Ik zal er niet mijn beroep van maken, dat beloof ik u. Maar, hè? Maar het komt soms voor dat je dingen moet doen die echt, echt je roeping niet zijn. Daar, maar niettemin kan dat nuttig zijn. Maar in de praktijk leren wij verstaan wat de Heer eigenlijk met ons wil. En in de praktijk kan dat heel goed betekenen dat wij terechtkomen in activiteiten die we van nature absoluut toch niet zouden doen, maar waar we wel degelijk bevrediging in vinden, omdat het gebeurt in de kracht die de Heer ons daartoe verleent. Dat is nou eenmaal de gang van zaken. Wij zouden niet op het idee komen, maar God wel, en hij doet overvloedig meer boven hetgeen wij zelfs maar gedacht hadden. Laat staan dat we het gebeden zouden hebben. Maar dat is nou eenmaal zo. Dat is een volstrekt praktische aangelegenheid. En ik weet zeker dat er mensen in ons midden zijn die zich ook juist meer specifiek in de dienst aan de Heer, en ik bedoel dan meer de geestelijke werk, zal ik maar zeggen, die zich daarin bezighouden met werkzaamheden die ze van nature nooit gedaan zouden hebben, en die ze waarschijnlijk ook niet voor mogelijk gehouden hadden. Dat is nou eenmaal zo. Maar zo werkt dat, op die manier. En dat is wat hier staat. Veranderd worden in de vernieuwing van uw denken. Men moet eerst de nieuwe mens hebben aangedaan. Men moet eerst geestelijk verstand gekregen hebben. Daarna heeft de Heer een specifieke bediening voor u of voor mij. En die leren we uit de praktijk. Dat blijkt wel namelijk. En dat staat hier gewoon. Verandering van denken, opdat gij moogt beproeven en dus gewoon ervaren in de praktijk welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Waarna de apostel in de volgende verse zegt dat er zo'n goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is voor elke gelovige. En hij formuleert dat als gaven. Hij noemt dat gaven. Hij zegt, elk een van ons heeft één of meerdere, het is maar hoe je telt, maar heeft een gave, een specifieke bediening is eigenlijk de gedachte. Ik kom daar volgende keer wel op terug. Maar dat heeft alles voldoen met een specifieke, individuele bediening die elke gelovige, begrijp je me goed, elke gelovige, elk één, ieder heeft een gave, enzovoort, zo staat bij meerdere gelegenheden, die elke gelovige op een of andere wijze heeft dan wel zou hebben. En als u zegt, ik ken mijn gaven niet, dan zeg ik, ja, dan weet ik niet. Dan vraag ik eerst naar punt 1. Hebben u uw lichaam al gesteld tot levend heilig, God wel behagelijk of? En punt 2, hoe zit het eigenlijk met dat, hoef je mij niet te beantwoorden hoor, maar hoe zit het eigenlijk met die vernieuwing van uw gemoed? Enzovoorts. Want zo steekt het in elkaar hoor. Dat is de normale volgorde. En ook dat staat niet alleen hier. Hier staat het wel opvallend systematisch. Maar de Romeinenbrief is daar natuurlijk beroemd om. Maar er staat op vele andere plaatsen. Ik noem in ieder geval weer Efeze dus. Lag voor de hand. Efeze 5, vers 9. Bij vers 18 waren we al. Wordt niet dronken in wijn. Maar vers 9... Waar staat, want de vrucht des geestes, nou ja, eigenlijk de vrucht des lichts, want dat staat er. U weet wel, dat is dat licht wat in onze harten geschenen heeft, waar we er straks over gelezen hebben in 2 Korinthe 4. Maar nu staat er de vrucht des lichts. Vrucht des geestes, de vrucht van het woord. Kan het ook zijn, het is hetzelfde, maar er staat licht. Vers 9 van Efeze 5, de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Dat is de vrucht van de geest dus. En dan meteen, beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. Eigenlijk moet ik vers 8 meelezen, of vers 7. Zij dan niet medegenoten van de kinderen der ongehoorzaamheid, komt overeen met, wordt deze wereld niet gelijkvormig, uit Romeinen 12. Zo zei dan uw medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Vernieuwing van denken, licht in onze harten. Wandelt als kinderen des lichts, dat is dus praktisch. En dan de tussenzin weglatend, kom ik in vers 10. Wandelt als kinderen des lichts, beproevende wat de Heere wel behagelijk zijn. Heb je precies hetzelfde. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, wordt veranderd in uw denken, doet dat licht in onze harten. En beproef dan, beleef dan in de praktijk wat de Heere wel behagelijk zei. En dat wordt daarna nog een keer gezegd. Hetzelfde gedachte wordt namelijk herhaald. Een grote nadruk wordt gelegd op dat licht waarin wij zouden wandelen in vers 14. Ontleend aan het Oude Testament. En dan vers 17. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Niet wat de wil des Heren is, zo in het algemeen, maar welke, specifiek dus, bepaald, moet je dan zeggen, welke de wil des Heren zij. En dan wordt er weer gezegd, en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Want eerst de verandering van denken en daaruit zouden wij de wil des Heren verstaan. Er staat hier dus in ieder geval twee keer. Beproefd wat de Heren wel behagelijk zei, vers 10 en vers 17. Verstaat welke de wil des Heren zei. De Heer zal die kenbaar maken op grond van de verandering van ons denken. Hetzelfde vinden we ook trouwens in Filippenzen 2 inmiddels. In Filippenzen 2. Vers 13, waar we aan het eind van vers 12 vinden. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Eigenlijk ook gewoon die zaligheid van de ziel uit Jacobus, die we er straks tegenkwamen. De zaligheid van uw ego, de zaligheid van uzelf. Dan wel de zaligheid van uw ziel. Volstrekt hetzelfde. En daarna, want het is God die in u werkt, bewerkt of tot stand brengt van mijn part. Het is God die in u werkt. Beide, zowel het willen als het werken. Zelfs de wil om bepaalde dingen te doen zal de Heer in ons leggen. En hij zal ons niet alleen die wil geven, maar hij zal ons ook de kracht geven om die wil uit te voeren. Hij werkt in ons beide het willen, daar begint het mee, en het werken. Nou, ik weet precies hoe dat in elkaar steekt. Voor mezelf. Kan ik dat wel zeggen? Dat is het probleem. Ik weet het van niemand anders. Ja? Maar van mezelf weet ik het wel. Ik ben geen spreker. Vraag het maar aan mijn familie. Ik zeg de hele dag geen woord. Toen ik weet wat ik zeggen moest. Gesprek op gang houden, heb je al lang gemerkt. Kan ik ook niet. Ik heb echt geen idee. Waar het dan ligt, heb ik ook geen idee van. Maar praten, dat is dus bepaald mijn hobby niet. Maar weet u wat het is? Als je op een gegeven moment dat woord God leert verstaan en je hart ermee vult, dan komt er vanzelf een gelegenheid dat je zegt, dat je denkt van nou zou ik wel eens wat willen zeggen. Ik wou dat ik eens wat zeggen mocht. Ik wou dat het mij eens vroegen. Enzovoorts. Zie? En daar komt het willen. Of het daar nou wat is me zeer de vraag natuurlijk. In mijn geval is het dus wel wat geworden. Maar ik herinner het me nog goed. Natuurlijk kun je dat negatief uitleggen. Dat heb ik voor mezelf ook wel gedaan. Je hoort een ander spreken en je denkt, nou die man die zit er net naast. Ik wou dat ik het eens vertellen mocht. Weet je, zo. En dat is natuurlijk wat negatief benaderd. Maar niettemin, op die manier ontstaat dat toch. Want de volgende vraag voor jezelf is dan, en wat zou je dan zeggen? Hoe zou je het dan formuleren? Welke argumenten zou je dan aanhalen? Enzovoort. Zo ontstaan die dingen vanzelf. En kom je de vragen tegen. Voor mij was dat in ieder geval zo. Hè? Kom je de moeilijkheden tegen. Enzovoort. Zoek ze weer uit. Bestudeer het woord Gods. Enzovoort. En zo ontstaan die dingen vanzelf. En vroeg of laat lekt heus wel uit dat je er wat van. Ik moet het over mezelf vertellen natuurlijk. Feitelijk. Want ik weet of het voor u zo gaat. Dat is. Waag ik te betwijfelen. Maar op de duur lijkt er heus wel uit dat ik van bepaalde dingen wel wat wist. En als erin geprikt werd, wilde ik er ook al wat van zeggen. En op een gegeven moment werd gewoon gevraagd. Kunnen we eens met je komen praten? Zo gaat zoiets dan. Niet omdat ik het zocht. Maar het ontstaat gewoon. Het is een kwestie van de praktijk gewoon. Als ergens behoefte aan is. Enzovoorts. En je hebt het idee dat je erin kunt voorzien. Nou ja, goed. Dan moet je beschikbaar zijn. Vervelend wordt het natuurlijk wel. Als er beroep gedaan wordt op je beschikbaarheid, kun je dan en dan iemand begraven. Ja, dat is jammer. Want op woensdagmiddag had ik juist een snabbel. Maar dat was een heel andere. Nou goed, laat maar zitten. Dat is dan wel vervelend. Dat kost zelfs geld dan nog. Want dat kan je een boel geld kosten hoor. Maar niet meer, men zou moeten bereid zijn om toch die dingen te doen. Zo is het nou eenmaal. Moet je niet over nadenken. Dat is slecht voor je gezondheid. Gewoon doen. En dat is waar het echt om gaat. Dat is wat de Heer van ons verwacht. En op het moment dat hij ons gelegenheid geeft, niet alleen wil, maar dan vervolgens ook de gelegenheid geeft om die wil ten uitvoering te brengen, dan zouden wij dat ook moeten doen. En zouden wij niet de vrijmoedigheid moeten hebben om te weigeren. Ik denk dat velen van ons veel te gemakkelijk zeggen, oh nee, dat kan ik niet. Of dat is niks voor mij, of zo. Ik weet niet waar het over gaat. Niet speciaal over, ik heb het niet meer over spreken in het openbaar hoor. Er zijn heel wat meer methoden, mogelijkheden om de Heer te dienen. Of dan kan ik niet. Dan maak je er toch voor vrij, dat is wel te regelen, enzovoorts. Men zou dat moeten doen. Dat meen ik echt. Zo leren wij de goede, welbehagelijke wil van God verstaan. Zo leren wij te kiezen wie wij dienen zouden, ook in de praktijk, enzovoorts. Trouw zijn. Geldt in de wereld trouwens net zo goed. Maar voor de Heer geldt dat in veel hogere mate uiteraard. Nou, Filippenzen 2 dus. Want het is God die dat in u doet. Realiseert u dat als men een beroep op u doet om wat dan ook te doen. Maar ik zeg altijd de zaal aan vegen, stoelen klaarzetten, koffie zetten. Er schiet maar nooit zo gauw wat anders te binnen, wat verheffends, wat meer verhevends, wil men zich al niet binnen schieten. Maar als u daartoe de gelegenheid krijgt of een beroep op u gedaan wordt of u hebt de mogelijkheden, zou u het niet moeten weigeren. En als u dan tegen mij zegt, ja, heb ik dan de gave of de roeping om koffie te zetten? Dan zeg ik, nou, dat zou best eens kunnen. Schenk me eens een bakje in. Ik wil het wel eens beoordelen. Dat zou best wel eens kunnen. En als u zegt, dat is mij te min, dan zeg ik, nou, iets hogers komt er dan niet. Dat is echt zo, hoor. Dan komt er niks anders meer. Daartoe zou men bereid zijn. Dat is wat de schrift noemt, onderdanigheid, nederigheid, dienstbaarheid, enzovoorts. Nou, doet alle dingen dus, staat hier. Namelijk, de schat die in uw werk bij het wil en het werken, naar zijn welbehagen, het kan niet missen, het ging immers over het beproeven, het ervaren, wat de goede en welbehagelijke wil van God zei, volgens Romeinen, welbehagelijke wil van God. Dat betekent, andere dingen die wij doen, zijn in beginsel niet God welbehagelijk. Althans, niet in de hogere en volmaakte zin, zoals de term luidt in Romeinen 12, vers 2. De goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God. Wel, hij legt die wil in ons. Wij weten niet of het uit onze oude mens komt of uit de nieuwe, dat maakt niet uit. Maar als die wil in ons is en hij geeft de mogelijkheid om die wil ten uitvoer te leggen, zouden we het ook moeten doen, wat het ons ook mogen kosten. En welke bezwaren wij van nature of waar vandaan dan ook, dan wellicht ook zouden hebben. Zover is, moet het gebeuren. Nou, en dus staat er gewoon, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Ik persoonlijk geloof trouwens dat die term tegenspreken wat al te negatief vertaald is. Voor zover ik heb kunnen nagaan, staat er gewoon, doet alle dingen zonder murmureren en samenspreken. Netjes gezegd, zonder overleg. Dat wil niet zeggen dat je de dingen zonder overleg moet doen, altijd. Maar het wil wel zeggen dat of je de dingen zult doen, of je de Heer zult dienen, of je die wil ook zult omzetten in werken, dat je dat niet moet laten afhangen van andere mensen. Want als je met andere mensen erover praat, zullen ze het u waarschijnlijk toch afraden. Ja, dat is toch logisch. Als je op punt staat de Heer te dienen, dan grijpt de Satan, wie er ook maar voor een aanmerking komt in de buurt, om u daarvan af te houden. En ieder zei in zijn eigen gemoed, zei Romeinen 12, of 14, zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Men zou dezelfde keus moeten maken, zelf de verantwoording dragen, enzovoorts. En je hoeft niet van tevoren aan je predikant te vragen of het wel mag. de kerkenraad maar te zwijgen enzovoorts.
Is gewoon zo.
Nee, ik ken predikanten uit de evangelische kring. Andere ken ik toch zo goed als niet. Maar ik heb predikanten uit de evangelische kring die zelfs gewoon aan de gemeente het vrije kring heet het zelfs. Die zelfs aan de leden van de gemeente verbieden om thuis bijbelstudie te doen. Dat mag niet. Dat hoort in de gemeente. Alsof die mensen, als ze de kerk uitlopen, het kerkgebouw namelijk, of ze ineens dan niet meer van de gemeente zijn of zo. De gemeente alleen maar een gemeente is als het onder datzelfde dak is en als het onder controle staat van de ingehuurde predikant.
Ja, ik weet dat het lomp klinkt, maar het is toch een ingehuurde predikant
die betaald wordt om daarna tot de gemeente te zeggen wat ze doen en laten moeten. Wat een onzin. Wij zouden zelf op eigen initiatief en in onderwerping aan de Heer het woord Gods openen. En als wij van mening zijn dat in onze eigen kerkelijke gemeente, waarvan we wellicht lid zijn, als dat niet gebeurt of onvoldoende gebeurt, dan doen we dat thuis. En als we iets willen weten uit de schrift, dan hoeven we niet te wachten tot de predikant er is of dat er weer bijeenkomst is of wat dan ook. Dan doe je gewoon thuis je Bijbel open en bestudeert dat. En als er broeders of zusters zijn met wie je erover wil praten of die met jou erover willen praten, dan doe je dat gewoon. Dat dat verdeeldheid brengt in de plaatselijke gemeenschap, dat is waar. Maar zo wat. We hebben toch allemaal gehoord dat de Bijbel een zwaard is, of niet? Gek, hè? Dat weet iedereen, hè? Het zwaard des geestes, het welke is het woord Gods, uit Efeze 5, geestelijke wapenrusting, is een zwaard. Op het moment dat het ding gaat snijden, schrikt iedereen terug. En wat moet je er nou anders mee doen met zo'n zwaard? Toch, het scheidt van één, zegt Hebreeën 4 is het, geloof ik, ja. Ik moet me goed herinneren. Het scheidt van één, tweesnijdend scherp zwaard. Het maakt onderscheid. Het is hetzelfde woord Gods wat ons heeft afgesneden van de wereld. Maar het is net zo goed hetzelfde woord van God wat wellicht verdeeldheid brengt onder vleeselijke en geestelijke gelovigen. In ieder geval in Korinthe was dat zo. Dat kan gebeuren. En Paulus zegt, scheuring onder u. Hij zei, ja, dat moet ook eigenlijk ook, omdat het oprecht en openbaar worden. Dat is wat het woord Gods doet. En dat snijdt in onze eigen levens. En dat is waar we het meest voor terugschrikken, uiteraard. Niettemin, wij zouden dat doen. Onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En het is de basis van ons leven, van ons denken en daarna van onze praktische dienst. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Murmureren, dat is natuurlijk in de praktijk gewoon mopperen. Maar in de Bijbel wordt het woord specifiek gebruikt voor het protesteren tegen God zelf. En tegen de leiding Gods. En tegen het werk Gods. Vraag dat maar eens na aan een Israëliet. Murmureren. En er staat, doet alle dingen zonder murmureren. En zonder samenspraak. Zonder overleg. Neem je persoonlijke verantwoordelijkheid op je. En als je meent iets te kunnen of te mogen. Moeten is een sterk woord. Doen, dan zou je dat ook moeten doen. Zo zonder meer. Nou, en dan staat er op dat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Ja, naar Gods normen uiteraard. Want het oordeel hierover zou ook inderdaad dan van God komen. Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. En op het moment dat wij die wil van God wegwerken, op het moment dat wij niet willen doen wat de Heer wil dat we zouden doen, op dat moment behoren wij bij een krom en verdraaid geslacht. Dan zijn we de dingen aan het verdraaien. Dan zijn we excuses aan het bedenken enzovoorts. Proberen we onze verantwoordelijkheid af te schuiven. Er zijn heel goede argumenten voor. Heel mooi is ik altijd, die of die kan dat veel beter. Klinkt erg nederig. Het is bijna dienstbaar, zoals het dan klinkt. Die of die kan dat veel beter. Ja, misschien wel. Zei Mozes ook. U weet, Mozes moest het woord Gods brengen aan Israël. Hij zei, ik heb een spraakgebrek. Zei de Heer, dat komt goed uit, jongen. He? Nou ja, goed, ik gooi Paulus en Mozes door elkaar, maar dat geeft dan niet. Kom goed uit, jongen, want als het dan toch goed lukt, dan betekent dat het de kracht Gods is die in je werkt. Nou, zo is het nou maar net.
gaat niet om capaciteit en de menselijke normen. Het gaat er niet om of de een het beter kan dan de ander. Het gaat erom of we onze verantwoordelijkheid dragen. En wie waar ingezet wordt in het werk Gods, is in de eerste plaats een zaak van de Heer zelf. En in de praktijk blijkt dat hij dikwijls mensen inzet die naar menselijke normen voor zo'n positie of zo'n plaats helemaal niet in aanmerking komen. Dat is nou eenmaal zo. Paulus, de vervolger van de gemeente, en die de meest vooraanstaande apostel van onze bedeling, komt toch helemaal niet in aanmerking? Schiet me nog een paar door de gedachten, maar dat is zo moeilijk uit te leggen. Dan moet ik de geschiedenis aanhalen. Maria van Magdala, de gewezen hoer, een van de grote zendelingen hier in Europa, dat weet niemand, maar dat doet er nou niet toe. Maar het was wel zo. Zacchaeus de tollenaar, idem dito, dat zit een beetje bovenop bij mij, dus vandaar dat het er nou uitkomt. Er waren de grote zendelingen hier in Europa, zeker wel. En men heeft ze weggeredeneerd. En Maria van Magdala heeft men weggeredeneerd door een andere Maria uit te vinden. Daarvoor in de plaats, Maria van Betanië. U weet wel, Maria, de zus van Martha, de zussen van Lazarus. Maar die Maria van Betanië was heus niemand anders dan Maria Magdalena. Was dezelfde, maar dat wil men niet aannemen, want Maria Magdalena was een gewezen hoer. En Maria van Betanië was zo'n lief vrouwtje. Toch, of niet? En toen heeft men ze uit elkaar gehaald, in ieder geval binnen de protestantisme. Zo, dat zijn anderen, dat kan nooit dezelfde zijn. Het was wel dezelfde, ze werden door de Heer gekozen. En dat is maar waar het toch, dat mensen die naar onze maatstaven totaal niet in aanmerking komen, die door de Heer juist gebruikt worden. En dat betekent in eerste plaats dat wij degene die de Heer dienen maar hebben te aanvaarden, dat is ook zo, ook de Bijbel spreekt over wat wij dan gewoonlijk noemen het aanstellen van oudsten. Wij stellen geen oudsten aan, God stelt oudsten aan en wij hebben ze maar te erkennen. Dat is wat de schrift ervan zegt. Misschien dat ik daar nog eens op terugkom. Maar dat is wat de schrift ervan zegt. God wijst ze aan en wij zouden ze erkennen. Dat wil zeggen, we hebben geen invloed op wie het is. En aan de andere kant, wanneer wij ons tot bepaalde dingen niet in staat achten, is dat geen geldig excuus om ons dus aan een dienst of een verantwoordelijkheid te onttrekken. Niet wij bepalen. Of we ergens of iets zullen doen of laten. De Heer bepaalt dat. Dat is het beginsel. En op het moment dat wij een open doel voor ons hebben en de bal aan de voet, denk ik altijd, Nederlanders begrijpen zulke soort taal gewoon nog, zouden wij het ding erin trappen. Dat is het ongeveer. He? Ja. Grijp toch de kansen door God u gegeven, schreef een of andere dichter, zodat u maar beziet dat ik niet de enige ben die er zo over denkt. Maar zo is het wel. En zo staat het hier ook. Hè. Dan pas zijn wij onberispelijk en oprecht kinderen Gods te midden van een krom en verdraaid geslacht enzovoorts. Nou, dat was Filippenzen 2, vers 13. Dan blader ik even een heel eind door deze keer. Naar Hebreeën 13 namelijk. In het slot van de brief, vanaf vers 20, de God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen en dus nieuwen testaments uit de doden heeft medegebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk. Heb je dat? Christus volmaken u, Christus maken u volmaakt in alle goed werk. Niet, doe alle goed werk. Had het best kunnen staan overigens, maar staat er niet eens. Er staat Christus volmaken u. Die grote herder namelijk. Andere term hier, duidelijk, voor de hoge priester waar de hele brief over spreekt. Maar goed, die volmaakt u in alle goed werk. Want die grote herder, die hoge priester, is immers, zoals vorige keer gezegd, het hoofd van dienst. En die zou ons volmaken in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen. Dat is dus zijn specifieke wil voor ons individuele leven. Opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is. En dat heb ik vorige keer ook gezegd. Gaat er niet om of ons werk of onze dienst meteen voor anderen wel behagelijk is. Het gaat erom of het Goden wel behagelijk is. Het gaat er niet om of we resultaten zien. Het gaat erom of wij trouw zijn aan de Heer. En het gaat er niet om of anderen ons dankbaar zijn. Want het gaat erom of het is tot verheerlijking van Hem. Of we zijn wil doen. En als we zijn wil doen en we zouden de dankbaarheid voor terug ontvangen, zou het in ieder geval zijn van de Heer zelf en van niemand anders. Ik ken er genoeg die zijn met allerlei activiteiten bezig enzovoorts. Er zijn andere mensen bij betrokken en op een gegeven moment gaat er wat fout. Mensen voelen zich dan gepasseerd of niet erkend als zodanig. Of ze vinden dat ze te weinig, te veel stank voor dank krijgen. Iets dergelijks. U kunt zich de situatie toch voorstellen. En die zeggen dan, nou, ik doe het niet meer. Dat is de laatste keer dat ze dan de aandacht op zich kunnen vestigen, denk ik altijd. Ik doe het niet meer. Ik hou er mee op. Ja, waarom dan? Ja, als het zo moet. Hè? Ja. Hoezo als het zo moet? Volgens welke normen legt men dan aan? Als men iets doet, zou men het voor de Heer doen. En voor niemand anders. En dat is niet een prettige job. Er valt geen eer mee te behalen. Soms wel hoor. Maar dat is niet waar het voor is. En dat is ook niet hoe het beoordeeld zou worden. Het is geen prettige job, valt geen eer mee te behalen. Men krijgt dank voor dank, enzovoorts. Dat zeg ik altijd tegen mezelf, maar tegen anderen zeg ik dat ook. Hardop. Dan zeg ik, ja, wat je hier niet krijgt, krijg je boven wel, jongen. Hè? Nou ja, dat is in elk geval zo. Hoewel de kans groot is dat wij ons gewoon vergissen. En dat we dank genoeg krijgen hier. Dat het gewoon niet meer waard is. Dat kan ook natuurlijk. Maar als het meer waard was, komt dat goed uit. Want dat krijgen we boven alsnog. Je kan het beter boven krijgen dan hier, zeg ik altijd. Hier is toch van tijdelijke aard, boven is het blijvend. En zo is het nou eenmaal. Begrijp je me goed, wij zouden niet kritiekloos zijn. Ik bedoel zo, we zouden ons wel goed realiseren waar wij mee bezig zijn. We zouden ons ook wel degelijk afvragen of het wel de wil van de Heer is waar we mee bezig zijn. Maar als we menen dat het dat is, als het in ieder geval het werk van de Heer is en we zijn geneigd het zo te noemen, zouden we daarin trouw zijn, juist op het moment dat het verkeerd gaat. Juist op het moment dat we vinden van nou, waar doe ik het eigenlijk voor enzovoort. Dat is nou precies waar het om gaat. Zolang de resultaten rechtstreeks direct te zien zijn, is het geen kunst om trouw te zijn aan de Heer. Dat is ook nauwelijks trouw te noemen. Het gaat er juist om dat in de omstandigheden waarin het werkelijk moeilijk wordt, dat men dan trouw blijft aan de Heer. Ondanks de omstandigheden, ondanks alles, ondanks alle tegenwind en tegenwerpingen of hoe het maar heten mag. Dat is waar het werkelijk om gaat. En u weet dat wel, en ik weet dat ook, want in de Bijbel komen we dat niet anders tegen. Zo zien we dat toch bij de apostelen, in het algemeen. In het bijzonder bij de apostel Paulus, om van de profeten uit het Oude Testament dan nog maar te zwijgen. Het is allemaal een moeilijke job. En er waren er zelfs bij die zeiden van tevoren tegen de Heer, die zeiden, Heer, u kunt mij wel sturen, maar dat helpt toch niks. Toen zei de Heer, ja, je gaat maar gewoon. Ik weet dat het niet helpt. Maar diezelfde mensen aan wie jij gestuurd wordt later ter verantwoording roept, dan staat in ieder geval vast dat een profeet des Heren tot hen gezonden was. Ze hebben niet gehoord en ze zullen erop veroordeeld worden. En daarom moesten de profeten het woord Gods prediken. Niet eens opdat het resultaat zou hebben, opdat dat, hoewel het wel de bedoeling was, maar in elk geval opdat God zijn woord zou hebben laten horen. En de profeet zou zijn bediening niet afmeten aan het resultaat ervan of zo, maar hij zou zich bewust zijn, God heeft mij gezonden, dus ik doe dit. En dat kan net zo goed gelden voor het zetten van koffie. Of het aanvegen van de zaal, wat me wezen. Dat is gewoon zo. Dat begint echt zo, hoor. Eenvoudig. Nou. Goed, dat was Hebreeën 13. Christus volmaak u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen. Werkende in u, hij werkt in u, dat doen die anderen. Hij werkt in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. Of zoals Filippenzen zei, hij werkt in u beide het willen en het werken.
En hier ook. Hetgeen voor hem welbehagelijk, niet voor anderen, hetgeen voor hem welbehagelijk is door Jezus Christus. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid, enzovoorts. Nou, dus Hebreeën 13, dan blader ik even terug. Oh, wat heb ik daar? Hebreeën 12, dat is ook een aardige natuurlijk. Hebreeën 12, vers 28, waar staat... Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen... Wij zouden namelijk een koninkrijk ontvangen in de zin van erven uiteraard. We zijn het al lang binnengegaan. Maar we zouden een erfenis ontvangen. Alzo wij een onvergankelijk, eeuwig dus, koninkrijk ontvangen... Laat ons de genade vasthouden en daar niet van verachteren. Vers 15. Laat ons de genade vasthouden door de welke wij welbehagelijk Gode mogen... Niet moeten... Mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. En daarna staat er, want onze God is een verterend vuur. In de praktijk zijn er twee mogelijkheden. De ene kant is die van het erven van het koninkrijk. En het andere is dat onze werken inderdaad verbranden als hout, hooi en stro. Uit 1 Korinthe 3. En we zouden met allebei de dingen rekening houden. Maar let op wat er staat. En ik hou er maar mee op. Er zijn natuurlijk nog veel meer schriftplaatsen. Dat staat overal. Maar deze dan nog even. Laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk... Genade, het nieuwe verbond. Waarvan we niet zouden verachteren. Genade, vergeving, laatmoedigheid, goede tierenheid. Goed maar eten mag. Door welke wij welbehagelijk Gode mogen dienen. Want het is genade dat het ons toegestaan is... En zelfs dat wij bekwaam gemaakt zijn om God te dienen onder het nieuwe verbond. Dat mag namelijk. Dat is de bedoeling ook. Maar het mag. Het komt voort uit die genade Gods. Anders gezegd, eigenlijk is het genade dat wij God mogen dienen. En dat staat op vele plaatsen. Ik neem aan dat dat wel een beetje bekend is, maar ik kom er volgende keer op terug. Maar een andere manier om het te zeggen is, het is een gave... dat wij God dienen. Onze dienst aan God heeft Hij ons gegeven. En onze specifieke, persoonlijke, individuele dienst aan Hem... is een gave, ons dienst aan Hem is een gave die Hij ons heeft gegeven. Want wij mogen Hem dienen. Heb je dat? En dat zeg ik ter inleiding op... onderwerp waar we het dan de volgende keer over moeten hebben. De gedachte is namelijk dat hij een bepaalde dienst geeft aan u of aan mij. Hoe belangrijk de dienst is, gaat het niet om. Het gaat erom, hij geeft hem ons en wij zouden die dienst gebruiken. Dat wil zeggen, we zouden dienen dus. Hè? Of hij geeft ons, zoals het in Romeinen 12 staat, een gave. Maar ik bedoel precies hetzelfde nog. Hij geeft ons een verantwoordelijkheid... Een dienst, een gave, opdat wij die gave zouden besteden. Nou ja, in de vertaling staat dat, in de grondtekst staat dat er niet eens. In vers 7 van Romeinen 12, maar ik kom daar nog wel op terug. Het gaat erom dat we ons zouden realiseren dat God ons genade gegeven heeft om hem te dienen. Het feit dat ik hier vanavond voor u mag staan, heeft hij mij gegeven om te doen. En u weet hoe het is met gaven. Als je iemand iets geeft en het wordt niet op prijs gesteld, er wordt niks mee gedaan. Het wordt niet gewaardeerd of het wordt bekritiseerd. Dan geef je toch nooit meer wat. Of je geeft iemand iets en het wordt misbruikt. Dan laat u toch wel uit het hoofd om nog eens wat te geven van die naad. Ja, dat is hoe God net precies zo werkt. Willen we hem dienen onder het nieuwe verband? Wel, hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt en hij geeft ons iets om te doen. En daar wij zeggen, nou, dat lijkt ons nog niet zo geschikt. Houdt het verhaal meteen op. Want hij maakt uit wat er geschikt is. En hij is niet degene die ons zou verzoeken. Staat het toch? Hij is niet degene die ons dingen laat doen die wij niet kunnen. Integendeel.
Hij zou ons dingen geven die wij dragen kunnen. En hij zou ons ook kracht geven om eventuele verzoeking, die niet van hem komt overigens, maar kracht geven om eventuele verzoeking te verdragen. Met andere woorden, wat hij ons geeft, zouden wij ook moeten gebruiken. En waar hij dus een bepaalde verantwoordelijkheid op ons legt, al was het maar om koffie te drinken, koffie te zetten bedoel ik, hè, daar zouden wij dat gewoon doen. Wat het maar wezen mag. En bij gebleken geschiktheid, bij gebleken trouw, kon het ook wel eens wezen dat hij ons wat een grotere verantwoordelijkheid geeft.